je nou virtuoos bent of geen noot kan spelen? Welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Bra.
Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 4, aflevering nummer 8. En we hebben een vrienden van de grap aflevering. Maar normaal zit Amber hier, die is er alleen nu niet. Die zit in Mexico voor een maand.
Oh.
Dus die is waarschijnlijk...
Wie is de mol?
Drankjes met wormpjes aan drinken. Oh. Ik neem hem over, ik ben Lars Kelpin. En vandaag hebben we drie gasten met wie we het weekend in gaan luiden. En we beginnen bij Mark. Mark, hoe is het met je?
Het gaat uitstekend met mij, want het is inderdaad vrijdagmiddag en de zon schijnt.
Oké, Mark van Eenbergen, producer. Wat heb je deze week onder de knoppen gehad?
Heel toevallig Jaap Boots, die misschien mensen nog wel kennen van
de VPRO.
VPRO, presentator.
Komen we later nog op terug,
de VPRO. Dat was een mooie tijd. Ja, Boots bij de VPRO.
Ja, zeker weten. Maar die kwam langs om zijn plaat af te mixen. Want ik heb stiekem tussendoor een heel album van Jaap Boots tussen de bedrijven door opgenomen. We zijn nu aan het afmixen.
En wanneer komt het uit, vragen we dan altijd?
Nou, heel toevallig heb ik gehoord dat dat 13 september gaat worden. Ik ga verder nog niet al te veel verklappen over albumtitel, maar...
En dat is een vrijdag?
Dat is inderdaad vrijdag de 13e.
Ik denk dat dat een drukke release dag wordt. Naast jou, Martijn Groeneveld.
Helaas.
Mailman Studios. Wat heb jij deze week onder de knoppen gehad?
Ik ben deze week eigenlijk heel druk geweest met Herman Brood Academie, waar ik nog steeds veel mee samenwerk. Dus ik had veel jonge studenten in de studio en dat is altijd vind ik altijd heel leuk om te doen. En er zitten dan nieuwe pareltjes tussen en ook slechte dingen natuurlijk. En wat ook leuk is, bij de Herman Brood Academie hebben ze sinds een paar jaar ook een soort compositie, productieafdeling. Dus dat zijn niet per se artiesten, maar dat zijn mensen die produceren, maar ook schrijven en niet per se op een podium staan. En die krijgen ook studiotijd bij mij. Dus dan neem ik drums voor ze op wat ze niet thuis kunnen en dan gaan ze er thuis mee verder. En dat is altijd heel erg leuk om te doen. Dus dat heb ik deze week gedaan.
Dus het was een educatieweek.
Het was een educatieweek, ja.
Educatieweek, ja. Verder te gast Rens. Rens van Rens Jair en ome Unkel. Unkel ome, ik ben het even kwijt. Hoe was jouw week?
Ja, goede week. Weinig onder de knoppen, veel in de babbel. We hebben nieuwe dingen uitgeprobeerd wat betreft live voor Krasnopolski. Aanstaande zaterdag.
Leuk.
En we hebben videoclip bespreking gehad. Wat gaan we doen met de nieuwe videoclip? En we hebben gisteren de RJO Heidag gehad. Lekker de hele avond babbelen over kleuren en welk biertje ons het best beschrijft.
Daar wil ik meteen het antwoord graag op weten.
Het is Lauwers. Lauwe Brouwers.
Lauwe Brouwers. De vorige keer dat jij hier was, was dat een weekje voordat je naar Noorderslag zou gaan?
Exact, ja, zeker.
Op Noorderslag hebben we allemaal gekeken. Hebben we allemaal gefeest. Hoe is het met jullie gegaan daarna?
We hebben toen een ongelooflijk leuke avond gehad. We waren lyrisch blij dat alles goed was gegaan voor ons gevoel. Je bouwt toch een soort spanning op en die dag is eigenlijk net te lang. Want je gaat dan in de middag al daarheen en dan moet je een pasje halen. En dan ga je nog eens een keer naar de Bloemert, wat ik een uitstekende naam vind van de camping. En dan uiteindelijk is de show naar behoren goed gegaan. En dan gaat er één bier open en dan nog één. En dan doe je nog een danspas en dan word je de volgende ochtend weer wakker. En dan ga je eens lezen wat er is geschreven.
Daar komen we dan. Zullen we meteen die koe bij de horens vatten? Dat was niet best.
Nee, dat was niet best. Nee, er zijn wel eens mooiere dingen over ons gezegd. En het was voor ons ook een eerste keer. We zijn dit avontuur nu zo'n 3 jaar samen aan het doen. En in die jaren gaan we iedereen met een glimlach tegemoet. En krijgen we die glimlach vaak ook dubbel terug. En dit keer was het zeker geen glimlach, maar een diepe...
frons.
Diepe frons.
een diepe frons. Vanuit 3 voor 12 VPRO was dat. Martijn, nu weet ik dat jij geboren bent met een hekel aan recensies.
Ik vind vooral dat mensen er gewoon niet te zwaar aan moeten tillen. Ik heb het al zo vaak gezegd. Recensies worden voornamelijk door muzikanten gelezen. En een slechte recensie, die negeer je. En een goede recensie, die retweet je. En dat is wat je ermee doet en verder helemaal niks.
Verder helemaal niks. Hoe is het bij jou gegaan? Ik kan me voorstellen dat jij even goed gegaanig was.
Ja, maar het is natuurlijk ook gek. Zonder alle vuile was buiten te hangen. Ik ben op een gegeven moment nog naar bed gegaan. Maar die jongens zijn de hele Bloemert afgestruind. Dus toen wij de recensie lazen, waren we misschien ook al niet in beste staten. En we gingen die middag nog spelen in Apeldoorn.
De aftersonic.
Oh, ja, wat later gekroond is tot Apelhoorn met een halve dubbele tongslag. Nee, dat kwam wel even binnen. En we hebben hem eerst even geparkeerd, maar dan door de dag heen. En het kostte wel even een paar dagen om het een beetje goed te duiden. Inmiddels hebben we het wel weer losgelaten, denk ik.
Ja, want dat moet voor jullie ook zijn als een plaat gerecenseerd wordt. Dit is dan één show.
Ja.
Maar een album, daar kun je weken, maanden,
ja,
mixfase 16.
Nou, kijk, ik besef ook wel heel erg, en ik weet niet of Mark het ook heeft, maar kijk, wij maken natuurlijk meerdere platen per jaar. Dus als er een keer eentje bij zit die wat slechter wordt ontvangen, is dat natuurlijk minder problematisch dan voor een artiest die daar 2 jaar mee bezig is. En dan is het het hoogtepunt, het album komt uit. En dan is een slechte recensie, daar kan je flink depressief van worden. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Terwijl ik lees het en ik haal mijn schouders op.
Ja, want voor jou is het ook weer een van de
zoveel platen die je per jaar maakt. Komt een week later gewoon weer een plaat. Dus automatisch doet het me minder. En ik relativeer het ook heel erg. En het ligt er ook wel aan wie het heeft geschreven. En het ligt er ook vooral aan wat voor recensie het is. Want als het nou een inhoudelijke recensie is waar heel goed staat beschreven wat er niet goed is en waarom dat zo is. En dan vind ik dan wel wat anders dan dat iemand heel duidelijk gewoon niet zo heel verstand van muziek heeft. En vooral, vooral het over de vorm heeft bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, klopt. Ik kan me nog herinneren dat het keer ging over een Sandra van Nieuwland plaat of zo.
Ja.
En die hele recensie ging voor tot 80% over dat ze ooit aan The Voice had meegedaan.
Precies.
En de laatste 20% stond, dit is ook een kutplaat.
Ja. En dat heb ik toen wel echt even afgemaakt. Ja. Daar ben ik even klaar mee. Dat die gemakzucht, dat pik ik gewoon niet. En dan ligt het er echt duimdik bovenop dat het iemand is met weinig ervaring. En dat is op zich helemaal niet zo erg. Maar kijk, je moet het zo zien, ik krijg ook enorm veel stageaanvragen. Omdat er niet zoveel studio's zijn die stagiaires kwijt kunnen. Omdat ik gewoon meerdere werkplekken heb. En er zitten goede stageaanvragen bij en slechte stageaanvragen. Ik zal je zeggen, ik heb dit jaar geen stagiair. En het komt niet omdat er geen aanvragen waren, maar omdat er gewoon geen goede stagiaires waren. Dus mensen moeten gewoon ietsje, denk ik, kritischer zijn op wie ze aannemen. En ik vind dat mensen gewoon inhoudelijk wat over muziek moeten kunnen zeggen. En niet alleen maar een half A4'tje moeten kunnen schrijven. Ja. Dat mis ik heel erg.
Hoe sta jij erin, Mark?
Nou, ik ben zelf begonnen als recensieschrijver, als popjournalist, nog voordat ik zelf in een band zat. En ik kan me echt zo goed herinneren dat het moment dat ik mijn eerste EP had gemaakt, dat af had gerond, toen ben ik ook meteen gestopt. Ik heb meteen gezegd, ik moet stoppen met deze baan als recensieschrijver, soort van popjournalist, want ik kan dit niet. Ik weet nu hoeveel dat erin qua moeite, qua pijn, qua alles wat je erin stopt. Ik denk dat het echt gewoon twee verschillende dingen zijn. Dat zijn twee verschillende manieren van muziek houden of daarmee omgaan. Je hebt mensen die kunnen daarover schrijven, maar als je het op een andere manier beleeft en je wil het maken, dan moet je daar denk ik ook niet over schrijven. En erover schrijven kan, als je het goed doet, dan is het een vorm van entertainment. Zo zie ik het ook meer. Je moet een leuke recensie schrijven die het makes sense. Het heeft iets, het heeft een twist of whatever. Dan ben je een goede recensieschrijver. Maar dat is iets anders dan de soort muziekliefhebber die ik zelf ben. En ik heb gemerkt dat dat niet met elkaar matcht. En de meeste artiesten zijn natuurlijk op een andere manier muziekliefhebber dan dat een scherpe muziekjournalist dat is. En ik kan me wel voorstellen dat je soms elkaar niet daar helemaal in begrijpt. Het is entertainment als het goed geschreven wordt. Maar dat gaat soms ook ten koste van de artiest. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus.
De meeste recensies die ik zelf heb bekeken dan, zijn van de Needle Drop op YouTube. Volgens mij de beste man Anthony Fontana.
Ja.
En dat is inderdaad ook 5% muziek, maar dan wel ook echt een stukje muziekkennis en best wel specifieke stukjes eruit gehaald. Maar ook 5% entertainment, want hij kleed het leuk aan en ik heb dat van verschillende albums met heel, heel veel plezier gekeken.
Ja, maar ook als hij iets afkraakt?
Ja, ook als hij iets afkraakt. En soms is het ook, volgens mij is Kanye West de enige die en een 10 en een 0 heeft gekregen. Nou, dat zie je de beste man dan ook, dat het binnen één artiest beide kan zijn.
Oké, maar dan. En ik heb altijd wel een beetje van, het is dan 3 voor 12. En dit was letterlijk de stagiair van 3 voor 12 die jouw recensie schreef. En ik ken nog wel voorbeelden uit het verleden. Nou, jij hebt nu met Tangerine gewerkt, maar ik kan me hun eerste recensie nog herinneren.
Ja, was heel slecht, ja.
Die begon met het circus komt naar de stad, omdat het dan de lelijke tweeling is of zo, weet je wel. Dat was echt gewoon, diep onder de gordel.
Nou ja, ze maken er zelf grappen over dat ze zo lelijk zijn. En,
dat mag wel.
En dat mag natuurlijk wel, ja. Maar dan moet je als recensent natuurlijk niet overnemen. Dat slaat in één keer nergens op, want het doet er niet toe. Het is gewoon, zeg even iets over de muziek.
Ja, 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 ja. En we hadden hier nog een keer een jongen die werkte bij ons. Dat was Adam in the Relevance. Die werd voor zweterige autist uitgemaakt in een recensie. Nou, dat zover ging het bij jullie niet. Maar toen had ik ook wel het gevoel van... Ik verdedig de 3 voor 12 best vaak met... Ja, zij zijn ook maar de enige die het doen.
Ja.
En zij hebben nou eenmaal een profiel van smaak. Dus sommige acts krijgen gewoon geen goede recensie van 3 voor 12. Dat zouden we ook niet willen, dat zijn chef special helemaal in prijzen, zeg maar.
Ja, als ik nou journalist was of CCR was en ik was naar jou toe geweest en ik had hier hetzelfde oog gevonden, had ik misschien gewoon geen recensie geschreven. Dat hoeft namelijk ook niet. Je hoeft niet per se recensie te schrijven als leider. Nee. Wat jij zelf ook al wel eens zegt, Lars, je moet vooral naar een band gaan natuurlijk, waar je wat leuks over kan schrijven of die je goed vindt. Ja, dan gaat misschien wel erg ver om helemaal niet niks te schrijven over bands die je slecht vindt. Maar het heeft gewoon niet zoveel zin.
Nee, kijk, ik denk dat iedereen over, als een grote naam de nieuwe album uitkomt, gaat iedereen daar wat over schrijven. En dan kun je ook best zeggen, deze viel me wat tegen of zo. Dat als er een argument achter zit.
Ja.
Maar ja. Om iets wat niemand kent te presenteren met een recensie op uiterlijke dingen of op gewoon een slecht gevoel bij iets of wat dan ook, dat vind ik wel laag. Daar hou ik niet zo van. Nee.
En de beste recensies zijn natuurlijk gewoon goede verhalen van mensen die je spreekt. In een ver verleden had ik een glitterpopbandje en dat heette Gliss. En we hadden een liedje en dat heette Club Heimwee. En op een gegeven moment kwam ik een jongen tegen en die zei... Je bent van Gliss toch? Je hebt een liedje dat heet Club Heimwee. En die heeft tijdens zijn LSD-trip 8 uur lang op repeat Club Heimwee geluisterd. En door alle emoties heen gegaan. Nou, dat vind ik de allerbeste recensie.
Nou, de recensie moet ook iets... Ja. Ik wil ook gewoon benieuwd... Ik wil benieuwd zijn naar wat het is. Dus ik lees iets, dat ken ik niet. Hè, ik ken jouw muziek niet. En dan ben ik benieuwd wat het is.
Was je nu
deze recensie heb ik dat niet.
Nee.
Misschien is dat de functie. Ja, ik vind het ook moeilijk om er zo wat over te zeggen. Maar ik vind het heel belangrijk... Eigenlijk dat er inhoudelijk wat over muziek wordt gezegd. Maar eerlijk gezegd zie ik dat gewoon bijna nooit. En ik heb... Dus af en toe.
Maar jij zegt nu, en dat hoor ik ook een beetje terug van. Ik hoor je al de needle drop, weet je wel. Van is de recensie, is die nog zo belangrijk? Morgen? Is het iets waar je van. Ja, ja. Jij maakt die plaat vervolgens dan. Wat wil de Nederlandse artiest? Die wil dat de Oor, de NRC, de Volkskrant.
Ik denk wel dat het fijn is dat nog steeds soort van de gerenommeerde bronnen dat soort recensies maken. Want wat je tegenwoordig ook ziet is dat je soort van recensies kan kopen. Je kan gewoon bloggen betalen dat ze iets over je gaan schrijven. En dat wordt dan allemaal geherkoud op de socials. Ja. Dan heb ik nog liever dan dat desnoods 3 voor 12 iets schrijft waar in ieder geval mensen nog over gaan vallen. En er wordt nu in ieder geval wel weer geluld over jouw recensie. Weet je, dat heb je dan.
Aandacht is aandacht.
En het dank jullie wel.
We houden er zo over op ook.
Maar liever nog, weet je wel, je wordt in ieder geval beschreven op 3 voor 12 of op, in de NRC of whatever. Je bestaat. Maar zo'n blog gaan betalen om een recensie over jou te schrijven, dan denk ik... Ik weet dat het veel gebeurt, maar dan nog liever een kut recensie door 3 voor 12 met een bestaak tenminste.
Er wordt ook vaak natuurlijk gewoon de halve bio overgeschreven. Ja. En daarna in de laatste linia nog wat...
Hoe beter de bio, hoe meer er overgeschreven wordt.
Dus je kan het zelf natuurlijk ook een beetje sturen. Ja. Zeker. Ja, en daarna schrijven journalisten van elkaar over. Nu ben ik weer heel negatief. Dat is me vorige keer heel slecht bevallen. Dus
toen werden ze allemaal boos.
Ja, ik vind ook heel veel journalisten heel goed hoor. Echt waar.
Ja. Nou, om over een hele leuke recente journalist te schrijven. Raiko, en ik ga nu Disseldorp zeggen, maar waarschijnlijk is zijn achternaam net anders. Dat is een jongen en die doet heel veel hiphop recenseren. En we hebben hem een keertje uitgenodigd toen we 1,5 jaar geleden in een gele oude seksboot onderzeeër bij de NSM loodsen de albumrelease deden. Dat was een ongelooflijk goed feestje. Daar was de Zwart Lichte Reunie nadat ze zo 5 jaar niet hadden samengespeeld. En hij was daar. En na afloop zei hij, hey Rens, ik heb even bij Parool gecheckt en ik kan een recensietje schrijven. Dus zo'n klein stukje over de nieuwe plaat. Toen zei ik, geweldig. En toen hadden wij het goede geluk dat Stormzy zijn album ook uitkwam. En het Parool heeft gewoon de regel 1 hiphop plaat per week. Dus toen zijn we van kleine recensie hiphop plaat doorgegroeid naar 2-pagina artikel. Kennismakend met de stad. En dat was ongelooflijk leuk. En hij, als ik hem bezig zie en hoor over zijn werk, dan is hij ongelooflijk bevlogen. En hij doet ook, in de setting waarin wij nu praten, diepte interviews. Dus er zijn inderdaad ook een paar hoeien.
Nou ja, kijk, Lars, je zei aan het begin, hoe belangrijk is het nog? Kijk, het feit dat we hier nu al een kwartier over hebben, dat geeft toch wel aan dat het natuurlijk wel belangrijk is dan we dachten of wilden.
Nou ja, jij zegt ook van, niemand leest het en een slechte die laat je lopen en een goede die retweet je. En zo denk ik er ook over, maar ik denk ondertussen ook wel van, maar hoe kom je dan als artiest wel aan je aandacht? Want dat is wel echt aan het veranderen. En dat kan ik ook wel aan jou vragen, Rens, van hoe kom jij aan mensen die naar jouw muziek gaan luisteren en die kaartjes voor jouw shows gaan kopen?
Nou, we hebben het afgelopen jaar wel wat dingen uitgeprobeerd. Dus om iets één keer te doen. En sommige daarvan zijn heel goed bevallen. Zoals FC Centrum. Ze maken ongelooflijk leuke items van mensen en dingen die er gebeuren binnen Amsterdam. Een soort bijna moderne AT5. En sommige dingen waren heel leuk om één keer te doen. Dat gaan we nooit meer doen. En zoals het Noord-Holland Songfestival. En alle liefde voor alle lieve mensen die daar meewerken. Maar dat was net buiten ons straatje. Maar je probeert gewoon wat dingen uit. En sommige dingen zijn leuk en andere wat minder. En ik zie, als ik van dingen die ik volg, dat veel mensen nu veel meer steeds een soort crossover aan het doen zijn tussen internetpersoonlijkheden. En dat dan gaan mengen met muziek. Dus ik zag QC is een YouTuber en die doet dan met die double, hele vette rapartiest, hebben ze een itempje. En dat is, hoe lang is de celstraf? En dan gaan ze raden hoe lang je ergens straf voor krijgt. En dat is dan 13 minuten. En het gaat alleen maar over entertainment. Maar daardoor is die double wel weer te zien voor 250.000 mensen.
Ja. Nee, maar je kunt nu bij wijze van spreken je tour uitverkopen door bij Enzo Knol in de auto te zitten. Dat zijn echt voorbeelden van, van dingen die we 10 jaar geleden niet, nou 10 jaar geleden wel al, maar 15 jaar geleden zeker niet dachten. Het was nog de wereld uit door, zeg maar.
Ja, precies. Ja. En nu is het wel, dat was al een tijdje geleden dat ik bij Universal was ik voor een artiest. En toen zeiden ze dat ze net iets hadden getekend, alleen maar op de YouTube views. Dus het was helemaal niet iemand die nou een artiest was, maar die wilde een artiest worden. En die had gewoon ontzettend veel views. En dat durven ze wel aan. Dat deed me wel pijn, want de deal waar ik voor was, is niet doorgegaan. En het was wel een beduidend betere muzikant. Maar ja, dat doet er dus minder toe tegenwoordig. In ieder geval bij Universal.
Maar dat is denk ik ook altijd wel zo geweest, toch?
Ja, misschien.
Maar het een kan het ander wel worden. Joost, onze inzending voor het
Songfestival.
Die is ook begonnen als Eenhoorn Joost, YouTuber. En is toen liedjes gaan maken en heeft daarmee...
Maar ik denk dat je wel nu een uitzondering noemt.
Ja, zeker. Ja. Meer om te zeggen,
er zijn ook goeie. Ja, we hebben een thema, we hebben een thema. Nou ja, meteen doorpakken, dankjewel. Rens, we laten de recensie los en we gaan naar Europapa.
Ja.
Moeten we hem nog draaien? Nee, hè? We kennen hem wel, toch?
Zeker.
Wat vind je ervan, Martijn?
Ja, ik vind het heel goed. Ik ga er goed op. Ja. Wat ik heel leuk vind is dat het heel aantrekkelijk is. Ik vind het echt een single. Dus alles zit erin. Goede hoek. Ik vind die tekstvondst met Europapa is gewoon heel erg goed. Het is heel eenvoudig, maar toch heel goed. En ook het ritmische gekke dingetje dat erin zit. Dat het natuurlijk in het Nederlands Europa is. Hè, dus ro, daar zit het zware maatdeel. Maar in de song zit... Bij zit het zware maatdeel. Wat ik nog steeds. Ik vind het heel gek om te horen, maar ik hoorde niemand over. Dus misschien hebben andere mensen helemaal geen last van. Maar ik wil horen natuurlijk Europapa, Europapa. Maar het is Europapa, Europapa. Ja. En dat is heel goed bedacht. Want daardoor denk ik dat je toch onbewust de hele tijd bij elke vrijheid denkt: hé, wat gek.
Nou, dan ga je aan geld denken, dus.
Maar plus, het is gewoon natuurlijk. In andere talen ligt de klemtoon wel op de en dat precies. Is precies hoe het werkt. Ja. Al die woorden, zinnetjes die hij erheen fietst met al die andere talen. En name check ik van zelfs gerechten uit het buitenland. Ik zat echt zo, wat? Ja. Heel slim gedaan.
Zeker. Het valt me eigenlijk tegen hoe laag het dus bij de boekmaker staat.
Het is inmiddels top 5.
Oh, echt waar? Oké. Want ik denk dat het ook wel... Ja, hoeveel verstand heb ik ervan? Ook nul. Maar ik denk... Ja, ik zou toch denken dat het heel veel
kijkt wel gewoon ieder jaar naar het Songfestival. Dan ben je een kenner inmiddels.
Maar dat komt omdat ik het gewoon entertainment vind om met een paar vrienden dat te doen. Maar ik ben niet een Songfestival-kenner. Zoals sommige mensen dat zijn die de geschiedenis weten en een miljoen nummers kunnen noemen. Dat kan ik niet. En ik vind het ook moeilijk in te schatten wat er nou wint en wat er niet wint. Maar ik zou denken dat dit een goede kans maakt, toch?
Ja. Ja, zeker.
Ja, ik vind het heel uitnodigend. Volgens mij is het een feestje waar iedereen aan kan meedoen.
Precies.
En ze zitten zo goed qua zeitgeist. Zeitgeist namelijk door terug te pakken naar de gabbertijd van een paar decennia terug. Wat is de zeitgeist? Dat je een paar decennia terug pakt. Dus dat pakken ze er ook nog even bij. En dan voor de Nederlandse luisteraars op het allerlaatst nog eventjes ook datgene wat momenteel zo hip is in Nederland, namelijk om dat zo persoonlijke van een dagboekachtige tekst ook nog erin te gooien. Dat is helemaal Estien, Vrouwtje, Mo, zo van ik voel mij zo, et cetera. Bijna alsof je een dagboek leest, dat is dan voor de Nederlanders onder ons nog even wat nu bij ons hip is. En dan voor iedereen die ooit nog van Gabber heeft gehouden. Oh ja, dat was dus ook het beste Nederlandse exportproduct. Het is volgens mij ook
Paul Elstak zit er toch ook gewoon
zeker,
achter.
Ja, die is medeproducer en medeschrijver. Ik dacht dus dat dat voornamelijk in Nederland en misschien de omringende landen heel groot was. Maar blijkbaar is in heel Europa Gabber ooit groot geweest. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik dacht dat dat niet zo was, maar weet je... Ja,
dat is echt...
Ik weet wel hoe het woord ooit ontstaan... het woord is ooit ontstaan in Amsterdam, in de boeddhist, volgens mij.
Ja, maar als het zo lokaal bekend is, dan kan ik me voorstellen dat dat niet meehelpt in Europa. Dat ze denken, wat is dat voor vreemde... Wij hebben daar natuurlijk een veel meer liefde nog voor van nostalgie.
Nou ja, ik moet ook terugdenken aan Scooter.
Ja.
En dat is Duits.
Oh, ja.
Maar Scream for the man with the ice cream van. Die zal ik nooit vergeten.
Het is duidelijk ook wel gericht op dat Duitsland ons veel punten gaat geven.
Ja, daar is Joost natuurlijk ook al populair, maar hebben we niet genoeg aan. Nee, maar ik vond het wel grappig, want ik hoorde iemand zeggen van... Ja, je moet dit accepteren, want dit is nu van de jeugd. En toen dacht ik, volgens mij is het door iemand van 58 in elkaar gezet, weet je wel. Dat is helemaal, het heeft niks met jeugd te maken. Het is gewoon vol 90's.
Ik zie ook in de talkshow, zie ik mensen inderdaad van diep in de 60 ook zeggen het is een goede track. En dan denk ik, oh, heb jij je voorgenomen om te zeggen dit vind ik goed, want dan anders dan snap ik het niet. Of ja, misschien vind je het ook wel echt goed, omdat dat zou ook wel kunnen.
Nou, het grappige, Joost heb ik persoonlijk... Niet zoveel, maar ik heb Noorderslag toen in de Popprijs won. Heb ik een kwartiertje staan kijken. Dacht ik leuk. En toen ben ik weggegaan. Het is niet. Maar ik vond dit echt een heel goed nummer.
Ja, zeker.
Dus maar ik en de Gabber vond ik toen al niet zo geweldig. En dat is niet dat ik nu denk van. Ik vind het nu leuker dan toen misschien wel. Jij?
Nou ja, ik ken het voor natuurlijk. Ik ken die paar grote hits natuurlijk. Maar ik kende niet Smans werken helemaal.
Je bent niet naar Thunderdome geweest vroeger?
Vroeger?
Ja.
Nee, ik ben niet naar Thunderdome geweest. Nee. Ik heb wel een tijdje Gabber gemaakt. Ook. Ik heb ook wel eens mee opgetreden zelfs. Maar ik ben niet naar... Ik had wel die plaat. Die cd's had ik wel, ja.
Is dat voor jou?
Ik absoluut niet. Nee, ik was echt van 3 akkoorden.
Ja, maar jij bent toch veel jonger? Je bent toch veel jonger?
Lieverd. Nee, ik ben van gitaar en rocken en 3 akkoorden. En dat is zo gek dat je dan denkt, wauw, die Gabber, dat zou ik bewust moeten hebben meegemaakt. Ik dacht ook dat mijn ouders helemaal de hippie tijdperk hadden meegemaakt. En die zaten ook zo, nee hoor, wij bloden helemaal niet. We hadden helemaal geen bloemetjesjurk aan. Ja, maar dat deed toch iedereen? Nee. En nu denk je dus dat iedereen eind jaren 80, begin jaren 90 alleen maar strak geschoren in een trainingspak rondliep.
Voor de landsgrens dat iets na afloop ook nog mythischer kan worden. Precies. En dat het dan nog verder uitduikt.
Ja.
Als we exact de hippie tijd, dat is, als we daarop terugkijken, had iedereen inderdaad een bloemetjesjurk aan. Terwijl dat zal een verwaarloosbaar aantal mensen zijn.
Precies.
Maar dat
is...
Nou, ik denk wel dat de grappige tijd toen wel, het was wel groot hoor. Het was wel groot. Maar...
De hippie tijd is ook groot, maar dat kan daarna nog...
Maar ik kan wel herinneren,
ik denk
dat ik in de trein zat naar, zoals misschien Parkpop of Lowlands of weet ik wat. Zo echt met zo je festival spulletjes bij je. En dat er dan in één keer ook allemaal van die kale trainingspakken binnenkomen, want die gingen naar Thunderdome. Dat waren gewoon twee groepen die niets van elkaar wisten of hoefden te weten ook. Want andere drugs en andere feestjes gewoon. Dus,
nee, maar op die manier was ik ook wel iets meer van de gitaar in de jaren 90. Zeker.
Die nu ook overigens weer helemaal terug zijn.
Ja, want hoe is dat nu voor de hiphop, Rens? Alle stromingen komen weer samen in de hiphop, toch?
Ik denk het wel, ja. Hiphop is natuurlijk ook gebouwd uit samples en lenen van andere muziekstijlen als vertrekpunt waarover je verhaal gaat vertellen. En je ziet dat er nu gewoon weer nieuwe stijlen bij komen, dat er daardoor weer nieuwe smaken ontstaan. Ik vind hiphop op dit moment weer steeds leuker worden. Ik denk dat zo 2008 tot 2014 pak een beet, dat misschien de leukste tijd was. Misschien ook omdat ik toen op de middelbare school zat. Dat zou ook heel goed kunnen. Maar daarna voelde het een tijd lang alsof er heel veel formuleliedjes werden gemaakt. Met patsergedrag misschien als echt goed voorbeeld. Dat je 3 grote artiesten een slagzin. We noemen het in de studio een Oompa Loompa, Oompa Loompa beat eronder zet. echt. En nu merk ik weer, nou, misschien ook wel door het bijvoorbeeld meedoen aan een Wanted, dat er in allemaal uithoeken weer niches aan het ontstaan zijn van een bepaald soort rap. En dat mag allemaal uit elkaar liggen, maar gewoon jongens en meiden die een kant op aan het rennen zijn. En het maakt ze niet uit of daar een euro te vinden is of niks. Maar ze zijn gewoon aan het maken wat ze willen maken.
Ja.
Nou, ik ben wel heel blij dat die tijd wel een beetje voorbij is. Nou, precies wat je zegt, dat was denk ik een jaar of 5 geleden dat, dat ook in Spotify, New Music Friday, echt gedomineerd werd, de top 20, door alleen maar, ja, dat klinkt ook heel plat, alleen maar dezelfde muziek, want nu hoor ik mijn moeder, maar zo voelde het wel een beetje. En ik vind wel dat de diversiteit, en nou, precies wat je zegt, dat die veel groter is. En ook wat mij betreft de kwaliteit.
Ja, want jij deed toen een podcast, de Super Top 10.
Ja.
En dan iedere maand was het geloof ik de top 10 meest gestreamde liedjes behandelen. En dat was 3 keer Crisscross Amsterdam. En
ja, nou die podcast is wel echt overleden. Omdat de top 10 gewoon nauwelijks veranderde. Als je dus heel bewust elke week de top 10 luistert. Wat gewoon de meest gestreamde liedjes zijn. Dan zit er nauwelijks verandering in. En het is gewoon allemaal hetzelfde. Het is namelijk altijd Crisscross Amsterdam. En dan nog 3 rappers. En natuurlijk Anton en Fleming. Ja. Dat was het dan. Heel saai. En ik vind wel, ik zat dus vandaag in New Music Friday even te luisteren. Dacht ik wel, ja, je staat gewoon wel weer hele toffe nieuwe dingen in.
Dat het wat frisser geworden is. Ja. Nou ja, ik denk, ik zie het ook wel. Jij zegt de leukste tijd was tot 2014.
Ja, zo. Nou ja, zo ja,
over welke artiest? Over welke
New Wave was nog heel leuk.
Oké, okay, over die lichting.
Net daarna
iets,
ja. Niet meer. Ja. Dat was heel leuk. En zo net daarna.
Ja, dat voel ik ook wel. Ja,
ja zoiets.
Ja.
Nou, ik had jullie ook allemaal gevraagd om of je nog een tip hebt om te volgen. Maar mijn tip is die Opgezwollen podcast.
Oh ja, ja, hoe is dat? Dat heb ik nog niet geluisterd. Maar
jij had hem wel geluisterd, hè, Rens?
Ongelooflijk.
Op vinyl, heb je hem op vinyl geluisterd?
Ik heb hem niet op vinyl geluisterd, helaas.
Maar geweldig dat ze dat op vinyl uitbrengen.
Nee, ja. De podcast was ongelooflijk mooi. En ik denk, voor iedereen die muziek maakt, is het erg inspirerend om te luisteren. Ook omdat ze zo lekker diep dat maakproces induiken. En soms als iets af is en je luistert gewoon naar als fan, dan denk je, ah ja... Zij alle sterren zonder goed. Dit zal wel binnen één middag zo allemaal eruit gevloept zijn. En eigenlijk in deze podcast gaan ze door alle verschillende lagen van de muziek. En dat de beat nog 5 keer is aangepast.
De langste aflevering is die echt gaat over het maakproces van die nummers. Dat ze dan, Delic maakt een beat en zij komen met hoe de plank. En hij denkt, ja, als het hoe de plank het woord is, dan moet die beat wel zorgen dat die woofers ook op en neer gaan. Dus die past helemaal die beat aan. Volgens denken die jongens van, oh, als die beat zo is, moet mijn tekst wel wat stoerder zijn. En dat ze daar heel erg in hebben zitten kneden. En dat je dat die ook iets is wat in die, laat ik zeggen, Hoempa-periode, de Oompa-Loompa-periode, dat het toen gewoon was van beat, nummer, klaar. Uploaden, streams pakken, toch?
En ja,
dat...
en hierin. En ook in wat die Delic vertelde over de overgangen. Dus dat je echt bezig bent met een album. Dat is natuurlijk nu misschien sowieso iets minder voor veel mensen met alle streaming. Maar dat je dus... Hij betrapt zichzelf ergens. Dan zegt hij, ja, ik heb de muziek teruggeluisterd. Heb ik jaren niet gedaan. En in één liedje zitten 2 beat switches. En die laatste beat switch die is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Dacht hij toen ik het aan het luisteren was. En dan luistert hij het volgende liedje en zegt hij, oh ja... Ik deed in het vorige liedje de laatste beat switch om alvast de akkoordprogressie klaar te leggen voor het nummer wat daarna zou komen. En dat is ongelooflijk mooi, dat er zo'n muzikale...
Ja. Nee, dus het is echt voor iedereen die muziek maakt, is het een aanrader. Maar voor iedereen die Opgezwollen enigszins tof vond, is het helemaal een aanrader.
Ja.
Het is zo heerlijk als je gewoon echt een kijkje in de keuken krijgt. Ik vind dat te gek.
Ik heb ooit elke keer mogen interviewen op de Muzikantendag. En dat is sowieso, het is een heel bijzondere gast. We kregen ook, hij was die dag jarig, dat wisten we niet, maar hadden we een stel een taart voor hem geregeld. Nou, daar was hij weer zo dankbaar voor, dat hij jarenlang Johanneke en mij toen nog zulke lange mails schreef. Maar die kun je publiceren, die mails. Zo taalvirtuoos zijn ze, zeg maar. Het is echt gewoon echt een hele bijzondere, creatieve dude. Je hebt soms met kunstenaars dat je denkt van, wat jij net zei, ook een beetje zo van, we gaan nu een beetje op zoek. Maar bij hem, hij denkt alleen maar zo... weird in rare correlaties tussen dingen waar je iets van moet maken. Dat zit echt...
Het is dus toch uiteindelijk is gewoon het succes en de kwaliteit heel erg gebaseerd op de chemie tussen die 3 mensen. Dus dat moet er zijn. En dat heb je natuurlijk ook gewoon heel vaak niet.
Dat was de conclusie uiteindelijk van Kees de Koning ook van ik ben blij dat dit ooit bestaan heeft en ik ben ook blij dat het zo lang bestaan heeft, ook al lijkt het heel kort.
Ja.
Want er zijn toch 3 briljante albums uitgekomen. Soms is dat maar het beste ook.
Ja. Ja.
En daarna iedereen weer zijn eigen pad, zeg maar.
Ik was toen ik net met Junte, met Stix, die plaat had gemaakt van Dazzled Stix samen met Chit Bomhoff. Toen was ik naar een concert van hun en gaan we samen. Was heel leuk, heel leuk concert. Maar deze aan het einde, als natuurlijk als extraatje deden ze nog even 3 nummers van Opgezwollen. En ja, dan staat iedereen in, was in de Helling geloof ik, of in het Paradies, ik weet niet wat dat is. Iedereen stond van het genieten van het concert. En toen deden ze die nummers van Opgezwollen. En toen ging gewoon die hele tent uit zijn plaat. Weet je, dan denk je, oh ja, mensen vinden dat, weet je wel, dat zit toch zo in het collectieve geheugen hier. Dat vinden mensen waanzinnig, ja.
Ik zal ook nooit vergeten dat toen jij die Dazzle Sticks, dat toen Stick zei dat het de eerste keer was dat 3FM een single van hem had gedraaid.
Dat klopt, ja, 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 ja. Volgens mij hadden we een 3FM meegehit met een nummer. Ja,
ja, ja, maar klopt, was de eerste keer dat een liedje van Stick op de playlist met 3FM had gestaan. Heel Opgezwollen is nooit.
Nee,
is nooit.
Nee.
Ja, nee. Maar goed, dat was mijn tip. Ik zal hem in de show notes zetten. Ik wil nu naar een liedje van jou, Martijn.
Nou, ik zat dus vanmorgen de New Music Friday ook weer even te checken. En toen kwam ik halverwege Lionstorm tegen. Dat gaan we nu niet draaien, maar Lionstorm, ik ben niet super fan van Lionstorm. Maar het is wel behoorlijk alternatief. Kennen jullie het?
Ja, ik ken het.
Ja. Wat ik wel heel tof vind, is dat het wel echt heel alternatief is voor de New Music Friday. Ik had niet verwacht dat er ooit in zou komen. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Want ik ken ook wel acts die ongeveer zulke muziek maken en nooit in de New Music Friday staan. Maar vooral dat het allemaal, dat muziek heel alternatief is en heel erg vervormd en Nederlands en Engels door elkaar, dat interesseert ze blijkbaar helemaal niks. En ik vond wel, ik had het bijna meegenomen, maar er was iets anders wat ik veel toffer vond. Maar ik wil wel even zeggen dat ik blij ben dat in de New Music Friday af en toe nu echt iets grof staat.
Iets grof, ja.
Iets groffers dan pandklare muziek. Okay. Ja.
We gaan Lionstorm checken, maar we moeten van jou luisteren toch naar...
Ja, natuurlijk Sint Vincent, want dat is... Ja, ik vind gewoon eigenlijk alles wat ze maakt heel goed. Ik vind de songs altijd goed. Ik vind haar als performer goed. Ik vind de productie altijd heel erg leuk. Goed. Het is nooit een gimmick. Het vervalt nooit in een soort gimmick gedrag. En toch is het heel origineel. Elk moment dat ik denk in een productie, hey, nu ga ik me velen, dan gebeurt er iets heel geks. En het is toch ook heel toegankelijk. En dat vind ik ook knap.
We gaan luisteren naar Broken Man.
I'm a king-size killer. I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up my little one. Hey, what are you looking at? Who the hell do you think I am? And what are you looking at? Like you never seen a broken man.
Sint Vincent, Broken Man, de keuze van Martijn Groeneveld. Ik wil eigenlijk doorgaan op het onderwerp. Ja, twee producers aan tafel. Dan moeten we toch eigenlijk ook even over het vak producer gaan praten. Hoe lang doe jij dat al, Martijn?
30 jaar.
En jij, Mark?
Dat ik echt helemaal alleen producer ben, is bijna 10 jaar nu. Want daarvoor, als artiest, produceerde ik wel de demo's, mijn eigen platen. Maar dat is toch weer anders als je je eigen platen produceert. Maar als je echt zegt, ik ben producer, ik ben geen artiest meer, ik ga de hele dag in de studio zitten, elke dag. Die switch is bij mij 10 jaar geleden geweest. Ja.
En jullie zijn altijd ook nog studio-eigenaar?
Ja. En zeker niet onbelangrijk, ja.
Want dat is nog wel weer, je hebt producers en je hebt producers met een studio, zeg maar.
De definitie van wat een producer is tegenwoordig heel lastig. Want een beats producer die thuis op zijn slaapkamer zit, is ook een producer. En ik denk dat Martijn en ik meer van de soort zijn inderdaad.
Ik vind het juist leuk om met andere mensen te werken.
Ja.
En juist andere mensen te produceren.
Nou, er zit heel veel overlap. Hè. Er zijn ook echt wel beats producers die graag met andere mensen werken. En die ook wel een microfoon goed neer kunnen zetten. Maar over het algemeen...
Ja, we hadden het net over Delik. Die weet heel veel over audiogolfjes, kan ik je vertellen. Ja,
ja. Ja. Ja, precies. Dus niks ter nadele ervan. Maar ik zit gewoon in een andere situatie. Ik heb een studio, daar komen mensen binnen. Dan ga je eerst lullen over wie ben jij eigenlijk? Hoe wil je dan klinken? Hoe push ik jou dat je nog meer klinkt dan dat je zelf al door had dat je zou moeten klinken? En dan ga je dan dus aan de slag met akoestische demo's. En dan ga je dat aankleden samen. Je gaat het opnemen, je gaat het mixen. Het hele traject zeg maar doen en aan kunnen bieden aan een artiest. Dat was mijn grote droom en dat was mijn definitie van een producer. Dat is wat jij doet. En 10 jaar geleden ben ik ook nog bij Martijn langs geweest om te vragen hoe hij het deed.
Ja, dat kan me nog goed herinneren. Ik dacht dat het inderdaad een nieuwe studio was. En zit ik nu ook 11 jaar.
Nee, het was nog net daarvoor. Dat je nog in die oude...
Maar ik denk dat het wel essentieel is wat je net zegt. Ik denk dat de definitie van een producer ook heel erg is... dat je juist dus niet je eigen muziek produceert. Want je eigen muziek produceren, dat kan. En dat kun je heel goed. Alleen je bent geen producer. Juist het vak van een producer, vind ik, is dat je aanvoelt wat een artiest nodig heeft, wat hij wil. Dat je hem daarin begeleidt en dat het dan uiteindelijk veel beter wordt dan dat jij dat niet had gedaan. Ja. Je eigen muziek produceren, dat noem ik hetzelfde. Dat vind ik eigenlijk hetzelfde als, ik bak bijvoorbeeld graag brood voor mezelf. Ik bak eigenlijk elke vrijdag hetzelfde brood. Maar ik zou
je bent geen bakker.
Ik ben natuurlijk geen bakker, nee. Dat is precies hetzelfde. Dus, en dat brood is hartstikke lekker, dat doet er helemaal niet toe. Maar een bakker, die kan dus ook krentenbollen die hij niet zelf misschien wat minder lekker vindt, ook heel goed bakken. Ja. En dat is wel de essentie van een producer, is dat ik ook wel eens met artiesten werk, waarvan de muziek me geen eens zo erg aanspreekt, maar het proces me heel erg aanspreekt, of de mensen, en waar ik echt... Ja, dat vind ik dan juist heel leuk om te doen.
Oké, dus, maar dan heb je het eigenlijk over de psychologische component.
Dat is natuurlijk super belangrijk.
Dat Mark net zei, het gewoon het helpen om zo'n groep het best te laten.
Ja.
Maar is het dan ook zo van, en jij zal bij een producer eerder denken aan die beatbakker.
Beatbakker.
Het is gewoon verwarrend dat het dezelfde term is. Het zou heel lekker zijn als het gewoon een andere
term
was.
Dat zou ik net denken. Het is de term die het lastig maakt.
Ja, precies. Ja.
Nou, een beats producer is in feite gewoon een muzikant wiens...
een componist.
Een componist, een muzikant wiens instrument gewoon de laptop is. Terwijl een externe producer, noem ik het dan maar, een allround producer, dat is...
Maar goed, een beetje muzikant die componeert... kan ook iets opnemen tegenwoordig.
Ja, maar ik vind dus dat als een muzikant... als je nadenkt over hoe je wil klinken... dat hoort gewoon bij je muzikantschap. Dat maakt je ook niet per se een producer. Dat je als muzikant, als je 3 platen hebt gemaakt... ongeveer weet hoe je die 4e plaat wil maken. Dat is heel logisch. Maar dan ben je niet per se een producer. Dan is het juist fijn om met een producer te kunnen praten... over hoe je dat dan het beste kan bereiken... en wat er misschien nog beter aan kan.
Ik denk dat het echt essentieel is... om juist een extern persoon erbij te nemen. Ik heb het zelf aan de lijve ondervonden. Mijn eerste solo... plaat heb ik helemaal zelf geproduceerd. Dat vind je op dat punt dan helemaal fantastisch. Heel album, helemaal zelf gedaan. Jee, nou nu klinkt het echt helemaal hoe ik het zelf zou willen. Dat ding is dan een paar weken uit en je denkt, Jesus, wat een saaie plaat. Toen voor de 2e solo plaat heb ik Simon Akkermans erbij gevraagd. Zo van, ik ga het met iemand doen. Want je kan niet jezelf omhoog trekken als artiest. En daarvoor heb je een producer nodig die jou een spiegel voorhoudt. Die je klankbord is, die jou schop onder je kont geeft. Dingen die je gewoon niet bij jezelf kunt zien. Daarvoor heb je juist, je kan heel veel dingen zelf in Logic al. Mensen komen met halve Logic sessies al bij mij binnen. En dan nog is het idee... ik zie waar jouw blinde vlekken zitten en daar gaan we even wat mee doen, weet je. Ik zou nooit meer mijn eigen plaat zelf produceren. Altijd een extern persoon erbij halen.
Hoe zit dat bij jou, Rens?
Nou ja, wij zijn natuurlijk wel heel veel zelf aan het doen. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat Jair is misschien een unicum. Wil jij de slag zitten doen? Doe ik hem.
Jij mag hem doen.
Er zijn ook goeie. Jair is een unicum. We zijn natuurlijk samen muziek aan het maken. En hij is een beat producer. Wel ook echt eentje die van de muziek kennis houdt. En in de spullen gaat. Dus hij heeft een prachtige Ableton layout. Maar het meeste komt uit kasten en is gewoon geluid. Maar hij maakt ook, of hij doet ook heel veel sessies. Met andere mensen. En ook wel erg in dienst van. Dus dat hij echt, en ook bij ons doet hij het van tijd tot tijd. Maar zeker ook bij die andere sessies. Dat hij de sessie begint met, hoe voel je? Wat is er deze week allemaal gebeurd? Waar wil je naartoe? Sterre Huiswijn, dat is een project en een vriendin van ons. Zij maakt ongelooflijk karakteristieke muziek. We kunnen dadelijk misschien ook luisteren. Misschien wist ik nog snel een liedje uit. Echt heel vet. En dat komt uit wanneer het uitkomt. Volgens mij ligt er nu ook wel weer bijna een plaat. Maar dat gaat gewoon op gevoelsbasis. Van wanneer jij wil, dan ben ik er voor je. En tot die tijd is het ook oké. Dus ik denk dat Jair is daar echt een unicum in. En samen zijn we gewoon heel veel aan het uitproberen. En soms komen we echt duidelijk met een idee van, nou, dit vinden we heel vet. Misschien moeten we een keertje deze kant op. En heel vaak is het ook gewoon dingen maken. Uurtje na uurtje. We zetten het even op de plank. En dan dat een paar keer doen. En vaak het moment dat je de tijd vergeet, dan weet je dat het goed zit. Dat je niet meer naar een uurtje aan het kijken bent. Dat je opeens gewoon 8 uur later verder bent. En je hebt een half liedje staan. Maar wat ben je ongelooflijk blij met die eerste helft van het liedje.
Maar hebben jullie dan wel binnen het trio wel eens behoefte om er nog iemand van buiten af bij te halen?
We willen, het is een beetje gek, de deur staat altijd open en we willen heel graag met de hele wereld samenwerken. Ik denk dat het toch ook vaak gewoon ja, door luttige dingen als agenda's komt en vooruit plannen dat je het niet doet. Wij doen vaak op zaterdag, doe ik even vragen, ik kan deze dagen, welke dagen kunnen jullie? Dan zegt ja, ik kan deze 3 dagen, zegt oom, ik kan deze 3 dagen. Nou, dan blijven er 2 liggen, dan zijn die het. En dan zijn we eigenlijk al lang blij dat we weer 2 keer in de studio kunnen zitten, naast alle andere leuke dingen die we mogen doen.
Oké, okay, dus dat komt er nu niet van. Maar bij het mixen bijvoorbeeld? Is dat...
Bij het mixen wel, zeker. We zijn bezig met een nieuwe plaat. Er komt 5 april een nieuw singletje uit. Het heet Aardbei en Vanille. En we wilden heel graag, tot nu toe hebben we dit jaar ook de hele mix. En dan deed Ivo Statinski, die de beste spraakmemo's van heel Nederland stuurt, de master. En deze keer willen we heel graag iemand die ook het laatste stukje van de mix ja, eigenlijk met ons wil oppakken als soort second opinion. En dat is Thomas, jij weet zijn achternaam, van Opstal, wil ik zeggen.
Atlantis.
Thomas
Atlantis? Ja, van Atlantis Studio.
Atlantis Studio?
Ja, Thomas van ja,
die wij samen hebben gezien een kleine 2 maanden geleden. En dat bevalt tot nu toe heel goed. Dat, okay. Om gewoon nog even te sparren over de mid-highs in de bas en zo. En dan, ja. Ja.
Maar dat doen jullie ook? Of mixen jullie altijd je eigen werk?
Ik mix het liefst wel mijn eigen werk. Ja. En sterker nog, ik mix veel meer dan ik produceer. Dus ik mix,
dus je mix je eigen werk plus ook nog voor anderen.
Ja, ik mix wel heel veel voor andere producers ook. Ja.
En jij maar?
Ik mix alles zelf. Ja. Ik
vind mix je ook voor anderen of niet?
Heb ik wel eens gedaan, maar dat is me slecht bevallen. Ik ben iets.
Maar daar, ik had altijd begrepen dat je daar tenminste wat geld mee kon verdienen.
Nee, vind ik niet. Nee, ik ga meer gewoon liever altijd het hele traject in. Van de eerste kop koffie van wie ben je? En dan helemaal tot aan de eindmix. Omdat ik vind dat in de eindmix ook zo vaak nog ideeën nog uitkristalliseren. Ik doe dat ik kan het nou. Nee. Ik eerlijk gezegd, ik wil het altijd eigenlijk zelf.
Ja, ik doe het alleen maar. Ik doe het echt alleen maar als een band van tevoren aangeeft. Van we komen bij jou een plaat opnemen en we hebben al een mixer. Dat is ook prima.
Uit de UK.
Altijd natuurlijk uit de UK. Dat is prima. En dan neem ik het ook op een andere mindset op. Weet je? Dan denk ik, oké, okay, je moet toch iemand anders dan beslissing overnemen.
Ja, dan laat je... Ja,
ja, maar het liefste mix ik wel. Ja. Net ik vind het, Marge, ja,
er
ja.
zitten heel veel creatieve beslissingen nog in de mixfase. Ja, zeker, ja. Ik vind het wel belangrijk altijd om door iemand anders te laten masteren. En ik hou graag altijd een goede relatie met de masteraars met wie ik werk, omdat je dan ook nog over de mix nog een beetje op de laatste procent nog kan lopen sparren, zeg maar. Dat vind ik ook fijn. Hè? Iemand die dan weer afstand heeft ten opzichte van wat ik heb gedaan. Maar mixen, dat het is toch ook waar de fun een beetje zit.
Zeker. Ja, maar daar worden de eindbeslissingen genomen. Ik vind dat niet prettig. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat ik dan het mixproces door iemand anders werd gedaan en dat ik daar blij van was.
Maar het is ook heel genreafhankelijk, hè? Want heel veel in hip-hop en elektronica is het juist heel normaal, hè? Volgens die andere definitie van een beat producer meer.
Dat je wel zelf mixt.
Nee, je produceert iets en je laat het lekker door iemand anders mixen. Terwijl ik heb zoiets, als ik zelf die hele akoestische band heb opgenomen, dan wil ik hem ook zelf mixen of zo. Dus ik een beetje raar vind om dat dan weer door iemand anders.
Ja.
Ja, want daar maak je eigenlijk het hele verhaaltje af, zeg maar. Ja.
Ik maak die keuze tijdens de opname al, omdat ik weet straks bij de mix ga ik er dat mee doen. Dan wil ik het niet door iemand anders laten mixen.
Is de verhouding tussen de producer en de muzikant veranderd in de laatste jaren?
Tuurlijk. Door al dat thuiswerken, vind ik wel. En daar moet je ook open voor staan. Sterker nog, ik ben natuurlijk zelf ook zo begonnen van een artiest die heel veel zelf deed. En dan een producer zocht die daarin mee wilde gaan. en het is nu zelfs mijn uitgangspunt, mensen komen bij mij binnen. Sommigen zeggen, ik wil verder niks doen, hier is mijn akoestische versie, bouw jij daar iets moois omheen, verbaas mij. En anderen zeggen, ja, ik heb toch al zelf ideeën, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat dan moet doen. Zeg, nou, ik leer je even wat dingetjes in Logic, dat kan je thuis, hè? Dan maak ik even wat tussenbounces of stem bounces en die stuur ik je mee naar huis en dan kan je lekker zelf thuis nog gaan knippen en plakken en dan kom je daar weer mee terug. Dat is juist the way to go tegenwoordig. Ik sta daar juist heel erg open voor, moedig het zelf aan.
Ja, en ik heb jou ook wel eens horen zeggen van thuis de edits door de muzikant laten doen. Dat scheelt mij een hoop werk en is voor hem weer goedkoper.
Nou, vooral met vocal edits. Ik heb wel het gevoel dat vooral vocalisten zelf verdomd goed weten wat ze uit een take willen halen. Dan doe je 6, 7, 8, whatever takes. En die stuur je lekker mee naar huis. Daar maken zij een grove selectie al van.
En dan maak jij hem weer netjes.
Ik maak hem netjes. Maar ik snap dan wel wat ze bedoelen. Waarom dat ze bij dat couplet nou juist die take hebben gekozen. En dan hebben we het erover. Vaak komen we ook wel op hetzelfde uit. Maar het geeft mij al heel goed aan. Een vocalist weet echt wel wat hij zelf, wat hij of zij zelf in hun take wil horen. En nou, je kan het zo makkelijk tegenwoordig thuis doen. Doe het dan lekker zelf. Het scheelt mij een hoop uitzoekwerk in plaats van dat ik eerst ga uitzoeken en dat je zegt, ja, maar ik weet, er zat ook een take tussen. Dat deed ik iets van zus en zo. En waarom heb je die niet gekozen? Kies hem lekker zelf. Doe het voorwerk.
Dus het thuiswerk is veranderd en ook de zelfstandigheid van de muzikant is natuurlijk veranderd in de laatste jaren. Want hij betaalt het nu ook zelf.
Ja, zeker. Ik wil nog heel veel aanhaken bij wat jij net zegt. Bij mij moedig ik het ook wel aan om vocals zelf thuis op te nemen. Tangerine bijvoorbeeld, maar ook Blauwzoom en zo. En ook Bertolf.
Die nemen allemaal uitzoeken in ieder geval.
Oh ja, die nemen allemaal vocals gewoon thuis op, omdat ze dat prima kunnen. En van mij part met spullen van mij, dat maakt me ook niet uit. Dan nemen ze een week die spullen mee. Want ik vind vocals opnemen ook niet het leukste uit het proces. Het moet gewoon gebeuren, het moet goed gebeuren. Maar er zit niet per se een uitdaging. Dus ik voel ook heel erg wat jij zegt, dat ik graag wil dat mensen dat zelf doen. Ik weet wel artiesten ook die dan daar helemaal los in gaan en maanden met 200 takes omdat ze de hele tijd onzeker zijn en niet meer weten. Omdat er niemand namelijk zegt.
Dan blijkt er toch weer iemand nodig te zijn.
Dan blijkt er toch iemand nodig te zijn die zegt, nee, dit is gewoon goed. En die hoeft niet nog 200 takes op te nemen.
En daarom vind ik dus juist wel, de vocal opnames doe ik juist wel bij mij.
Ja, dat begrijp ik wel, ja.
Omdat ik ben natuurlijk ooit zangeres.
Maar goed, als iemand tegen jou zegt, mag ik het thuis doen, dan zeg je niet nee, neem ik aan.
Eerlijk gezegd, dan zeg ik wel nee. Backing vocaltjes, oké. Dat is nog wel te doen. Maar de lead vocals, ja, sorry, maar ik heb niet voor niks die dure microfoon gekocht. En to be honest, ik vind mijzelf best een goede vocal coach. Ja. Juist omdat ik zo'n slechte zangeres was. Ik heb heel veel moeten leren. Ik heb er 10 jaar over gedaan om een beetje te snappen hoe het werkt.
Valse bescheidenheid.
Nee. Ik weet ook echt hoe het voelt. Hoe kut het voelt. Hoe om bij take 10 te zijn, zeg maar. Because I've been there. En ik kan heel lang doorgaan met vocals opnemen. Want ik snap echt hoe je je daar voelt. Wanneer je een break moet nemen. Whatever it takes. Ik ga daar zo persoonlijk echt in mee. Juist met vocal opnames. Dat is voor mij een van de belangrijkste onderdelen van het hele proces.
Ja, grappig verschil in.
Ik ga daar heel even over door. Want wat mijn perspectief altijd was als slechte zangeres. Je hebt zoveel studiotijd. Het duurt eeuwig om die drums op te nemen. Dan heb je het laatste uurtje om nog even alle lead vocals te doen.
Ja.
Zo kut. Ik heb altijd... Excusez le mot. Ik word helemaal opgefokt hierover. Maar de point is, vocals first. Dat is gewoon mijn devies. Daar ga ik het allermeeste tijd aan besteden. Vind ik ook het leukste. Dus daar verschillen wij misschien in.
Ja.
Kom je juist om vocals ook op te nemen.
Het is ook heel belangrijk. Dus het moet wel goed gebeuren. Maar er zijn gewoon wel wat mensen waar ik mee werk, waar ik dat aan toevertrouw. Dat is wat anders dan dat ik iedereen vocals thuis had opnemen. Maar als je gewoon 8 platen hebt gemaakt of 10 platen hebt gemaakt.
Blauwzoen maakt niet zijn eerste plaat.
Nee, die weet dat echt. En die zingt ook als zijn hele leven in 3 takes dat in. En dan zegt hij, de derde take is het. En daar doen we echt nauwelijks wat aan. Het is gewoon een hele goede zanger. En ik denk dat de jongens van Tangerine en Bertolt zijn ook allemaal hele goede zangers. En die zijn ook misschien ook niet meer zo onzeker daarin. Of die kunnen elkaar daar een beetje begeleiden. Dus dan komt het wel goed. Maar ik ben wel gedeeltelijk met je eens.
Denken jullie in dit hele opnameproces, denken jullie ook meer en meer mee met de artiest in het kostenperspectief of niet?
Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk gewoon, het scheelt gewoon heel veel geld als je dingen ook thuis doet. En ik moedig dat zeker aan, net als jij. Ik mix heel veel dingen die half uit Ableton komen. En ik geef heel veel dingen mee waar mensen dan thuis weer verder gaan. Overigens, je begon er net over budgetten en over geld.
Nou, omdat artiest nu zelf vaak zijn opnames betaalt.
Nou, kijk, het ligt er een beetje aan wat voor een kabinet we krijgen. Ik geloof niet dat de komende 100 dagen nog de formatie al geregeld is. Maar stel dat wij een extreem rechts kabinet krijgen, dan zal dat ongetwijfeld wat doen met de subsidies die naar de Sena en noem het allemaal gaan. En
ja, Sena en zo staan natuurlijk in principe wel redelijk los.
Ja, misschien is dat een slecht voorbeeld, maar goed, ik denk dat het
klimaat meer, wordt er niet positief van.
Het klimaat wordt er niet positiever van. En ik denk dat op dit moment bij mij meer dan de helft van de opnames eigenlijk gefinancierd worden door subsidiegeld. Ik bedoel, ik krijg zelf geen subsidie, maar de opnames worden heel vaak door Sena of andere subsidies. Ja. Dus stel dat dat nou in één keer wegvalt of er gaat er iets in veranderen, denk ik dat het ook heel belangrijk is dat ik nog een gedeelte van de klandizie die ik heb, wat gewoon hele enthousiaste particulieren zijn. Gewoon 5 jongens die niet de ambitie hebben om op Lowlands te staan, maar het gewoon leuk vinden om met een vriendengroep een plaat op te nemen. Dat ik het wel zo verdeel dat ik dat blijf behouden. Dat ik niet op een gegeven moment denk, ja, daar haal ik mijn neus voor op, dat ga ik niet meer doen. Nee, want het zijn namelijk gewoon hele leuke projecten. En ik nodig ook iedereen uit om vooral te bellen als je er zin in hebt. En gewoon in de herfstvakantie of in de kerstvakantie.
Dan noem je beter de betere amateur.
Ja, daar is helemaal niets mis mee. Het is meestal heel leuk om met die mensen te werken. Ze hebben meestal veel meer geld dan de professionele muzikant. En ze vinden het leuk om het eruit te besteden.
Een hobby mag wat kosten natuurlijk.
Precies, een hobby mag wat kosten. Dus ik ben me wel bewust dat ik denk, oké, daar moet ik wel mee uitkijken dat ik wel een fatsoenlijke verhouding blijf houden tussen de mensen die door subsidiegeld hun plaat financieren en mensen die het gewoon met een hele goede baan financieren.
Ja, want Mark kan me voorstellen dat als iemand een paar duizend euro uit het Sena Muziekproductiefonds heeft gehaald, wat trouwens goud is dat het bestaat überhaupt.
Ja, zeker.
En misschien nog via een lokale, een lokale gemeente of weet ik wat, nog 3.000, 4.000, 5.000 euro heeft.
Ja.
En dan,
okay, ik heb Mark,
ik wil, ik wil een EP maken, dan is dat weinig geld. Het is geen luxe als je 6.000, 7.000 euro hebt.
Er is altijd een plan te maken. Het is maar net van hoeveel.
Maar als je het dan heel goed vindt, dan ga je natuurlijk ook in 1000 bochten en dagje extra en dit dat. Ja.
Nee, maar als ik één ding heel erg hard heb geleerd, is dat het gaat om de 3 P's van prijs, prestige en plezier. Alleen op de prijs kan je niet leven. Als ik geld had willen verdienen met deze baan, dan had ik denk ik meer in de tv-commercials moeten blijven zitten. Of ik had überhaupt een andere baan moeten nemen. Je doet het ook voor prestige. Je wil iets moois neerzetten wat gehoord wordt. Of het plezier, het creatieve plezier. Dat je eigen creatieve ei
dat je gewoon iets moois maakt.
Kan. Het is natuurlijk heel lullig, want we willen allemaal dat de zaak rond blijft draaien. En ik wil mijn mooie studio graag behouden en dit forever blijven doen. Maar toch, ook ik doe het niet voor het geld. En ik kies alleen maar projecten uit waar ik echt graag instap. Ik laat eerst mensen bij mij langskomen. We gaan heel erg over muziek praten. Kijken of er een klik is. En ik werk alleen maar met mensen en alleen maar in projecten. En dat zijn ook goed betaalde amateurs. Want daar zit ook vaak iets heel interessants in.
Ah, nee, maar jij beaamde net ook van het kan heel, kan heel erg leuk zijn om te doen.
Het kan juist heel leuk zijn.
Ik kreeg opeens een klezmerband langs. Ik dacht echt, jullie willen met mij? Nou, dat was te gek.
Dan
maak je nog eens wat mee.
Maar om het even over die 3 punten te hebben.
Ja.
De regel is dus, dacht ik, dat je
twee van de drie
punten in ieder geval aanwezig moeten zijn.
Ja, ja.
Ja. Of die P van Poen moet heel groot zijn vaak, toch?
Dan kan je beter een andere baan zoeken. Maar er zijn inderdaad ook projecten waarbij ik het eerder voor die andere 2 P's doe dan voor de prijs. Inderdaad, als je dan toch gaat rekenen hoeveel je per uur verdient, dan denk je, god, je kan beter echt any other job gaan doen. Maar aan the end of the day huppel ik nog steeds vrolijk naar huis. Omdat ik weer een hele dag in de studio heb mogen zitten. 5 dagen in de week. Het is voor mij een droombaan. Dus daarom.
Ja. Hoe ziet jouw studiodag eruit dan? Is dat 9 tot 5?
Ja, inderdaad. Ik zat net al een beetje met Martijn te kletsen. Maar ik woon hier in Amsterdam vlakbij mijn studio in de buurt. Ik wandel met mijn dochter naar school. Die drop ik op school. Ik loop door naar de studio. Ik zit daar de hele dag tot 6 uur. En dan kom ik naar huis. En dan staat het eten op tafel. En dat 5 dagen in de week. En als het nodig is, dan lekker ook nog 's avonds of een keer een weekendje erbij pakken. Omdat het toch zo fijn om de hoek is.
En bij jou, Martijn, gaan de sessies nog tot 2 uur 's nachts door?
Nee, maar dit heb ik wel al.
Al heel lang geleden.
Ja, ik werk 4 dagen per week. En ik werk 8 uur per dag.
Dat is het.
Ja, dat is het maar, wel. Ja, want ik geloof er echt heel erg in dat het veel beter wordt om een dagje extra te nemen en niet langer door te gaan. Er zijn een paar uitzonderingen. Ik ben bijvoorbeeld wel eens met Emiel Landman op reis mee geweest. En dan werk je gewoon, wanneer het uitkomt. Dat is natuurlijk niet 8 uur per dag. En dan kan je ook hele toffe dingen doen.
Dat hadden jullie in Noord-Noorwegen toch een
precies, in Noorwegen plaat. Nou, dat was echt heel tof. Dus, maar dan toen hebben we ook midden in de nacht gewerkt. Maakte geen reet uit, want het was de hele dag en nacht licht. Dus,
en het was vakantie dus eigenlijk ook een beetje.
Nou, we hebben wel een week keihard gewerkt, maar dan gaat het anders. Maar thuis, ik eet altijd thuis. Ik ga niet met die bands mee eten, want dan is het de hele dag pizza en frieten. Daar heb ik geen zin in. Dus ik eet altijd thuis. En ik doe mijn administratie voor mijn werk. Dus ik sta om 8 uur op en dan doe ik een uurtje administratie, mailtjes, offertes, rekeningen, zulke dingen. En dan om 10 uur in de studio en dan ben ik eigenlijk om 6 uur weg. En als het nou heel lekker gaat, dan ga ik om 6:30 of 7 uur weg. Dat is ook helemaal geen probleem, maar ik ga niet meer...
Het is niet meer die diepe nachten door.
Nee, als ik dan ook wel andere
collega's... Betekent dat je het wel gedaan collega's... hebt?
Nee, zeker. Joh. Ik heb 10 jaar lang 7 dagen per week gewerkt en 80 uur per week. Altijd. Dat heb ik de eerste 10 jaar gedaan. Maar toen lag ik in 1 keer in het ziekenhuis en dacht ik, oh ja, dit is misschien niet zo'n heel goed idee. Dit de rest van je leven te doen. Dus ik denk dat
hoor ik wel vaker. Dit is in dat opzicht geen gezond beroep natuurlijk.
Nee, dus ik denk dat het goed is om op het juiste moment dat niet meer te doen. Ik denk dat je dat op een bepaald... Ik denk dat je... Ik zie veel producers die op een hoogtepunt zijn, zo rond hun 35ste, 40ste. Dan hebben ze de beste klussen en dan werken ze het hardst. En dan moet je heel hard werken. Dat heb ik ook gedaan. Maar op een gegeven moment moet je dat niet meer doen.
Nou, de vorige week Phil Tilly in de uitzendingen. En die zei dat ze toen ze met Mook begonnen ook hadden afgesproken van... we hebben al zo mooi werk. Laten we wel gewoon maandagochtend om 9 uur beginnen met repeteren.
Ja.
En dinsdagochtend ook om 9 uur repeteren. Want het blijft wel werk. En we moeten wel iets gaan waarmaken. Nou, het klinkt een beetje hetzelfde zo van...
Ja.
Het feit dat je überhaupt mag werken met een biertje op je versterker... moet je al zo blij mee zijn. Vervolgens moet je wel gaan werken.
Ja, ik drink ook niet mee met de artiesten.
Ook dat idee van je kan alleen op zaterdagnacht om 3 uur... tot de beste ideeën komen. Echt, dat vind ik zo'n fuck. Echt, na maandagochtend om 9 uur, dan ga ik gewoon aan. Ik dacht altijd, maandag tot met vrijdag... of maandag tot met zaterdag, whatever. Elke dag dan in een studio zitten. Nou, ik heb nog nooit zoveel uit mijn handen zien komen... als de afgelopen 10 jaar. Je staat gewoon aan en je gaat gewoon door. En het is ook goed om uit te schakelen weer, want dan kan je de volgende dag juist weer beter aan. Dat is ook een eye-opener voor mij geweest. Ik had heel erg dat idee van de, hoe noem je dat, van de wegkwijnende artiest en zo, die dramatisch moet leven en zo. Daar ben ik helemaal klaar mee.
Ja. Dus het moment om weer even naar Rens te gaan. Hoe zit het naar de artiesten gaan? Van dat zaterdagnacht om 3 uur de beste en het opnemen. Hoe is het bij jullie? Is het ook gewoon toch wel gewoon een werkplanning? Of is het...
Het is wanneer we het krijgen kunnen. Dus, en dan maakt het niet uit of het laat op de avond is of vroeg in de ochtend. Maar stiekem zijn we eigenlijk ook gewoon een heel groot fan. Misschien niet 9 uur 's morgens, maar misschien wel
9:30.
Misschien wel een uurtje of laten we zeggen 11. Om gewoon overdag muziek te maken.
Elke
de wereld
dag.
Is ook zoveel vriendelijker overdag. En we merken heel erg aan de liedjes die eruit komen of het een dag- of een nachtsessie is geweest. En op een gegeven moment is het ook mooi geweest. Er zijn artiesten die het volgens mij overromantiseren om inderdaad om 3 uur 's nachts relatief doorgehaald nog allemaal dingen door een mic te lopen schreeuwen. Het gebeurt ons niet vaak. Het gebeurt ons wel eens.
Werken jullie snel?
Nee, we werken niet snel. We werken zo snel als dat we kunnen. En, dat is voor de liefde van de tekst en de liefde van de muziek. Vandaar ook dat er heel veel dingen ook niet uitkomen. En soms is er gewoon een vol uur nodig om een goede beat groove neer te zetten.
Oké, maar je zou wel dus... Zijn jullie dataïstisch eigenlijk? Zijn jullie mierenneukers?
Nee, helemaal niet. Een beetje te weinig misschien af en toe. Nou ja, als je zoveel beslissingen hebt. Ik probeer wel heel snel beslissingen te nemen. En ik kom echt veel liever op een beslissing terug. Dan dat ik twijfel over een beslissing. Dus dan maar de verkeerde beslissing. En dan denk je na een half uur, wat een kut idee. Nou, doen we dan niet. En ik vind ook dat als je in een creatief proces bent met een artiest. Vind ik ook een heel belangrijk dat iedereen kan roepen waar die zin in heeft en dat je ook fouten kan maken daarin.
Maar
dat je niet, dat je vooral niet elkaar gaat afmaken als je te veel fouten maakt. Maak gewoon heel veel fouten en probeer zoveel mogelijk beslissingen te nemen.
Dat leer je bij bedrijfskunde ook. In de brainstormfase mag je niet ingrijpen.
Ja, maar ik zie wel vaak bij bands die dan een iets meer democratisch proces hebben, dat ze heel bang zijn om dingen te achteraf toe te geven dat het niet zo'n goed idee was. Terwijl ik denk dat een heel goed idee is.
Per definitie weet je gewoon dat je een aantal doodlopende wegen in gaat lopen en dat is niet erg. En dan kom je gewoon terug en dan ga je een ander.
Maar de democratisch proces in een band is sowieso een doodlopende weg,
nou,
toch?
Het is veel makkelijker als er iemand de baas is. Ja, maar ik vind het ook wel soms leuk dat je dat democratische proces heel erg hebt. En zo'n band die dan een ruzie maakt en dat er uiteindelijk wat uitkomt. Dat heeft soms ook echt wel wat. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om met een artiest te werken. Of met een tweeling misschien. Die gewoon hetzelfde over dingen denken. Ja, dat is zeker makkelijker.
Hey, en we gaan weer door naar een liedje. En ik kom bij jou uit, Rens.
Mag ik het nog veranderen naar dit liedje? Dan lul ik deze 30 seconden wel vol. Ik heb hem hier voor je klaargelegd.
Oh ja, nee, dat is prima. Ja, nee, zeg het maar. Dan moet jij wel nu een hele intro gaan.
We gaan dadelijk genieten van toch wel echt een stadsmythe. Je kan haar tegenkomen overdag. Je kan haar tegenkomen in de nacht. Maar wanneer of waar je haar ook tegenkomt, eerlijk zal ze met je zijn. We gaan luisteren naar Sterrenhuiswijn met het nummer Gaslighting.
Stickers zijn eigenlijk pleisters voor de muur. Of zijn er ook pleisters voor mijn hart? Of de scheur in jouw geweten? Jij trekt mij steeds naar beneden. Eerst vroeg ik me af of dat jij de reden was. Maar nu weet ik het zeker. Flikker op en mij niet bellen met die gaslighting. Gaslighting. Schaap op kantoor, bedrijf, alleen maar mannen. Overwerken doe ik het dag. Het maakt me niet uit, betaald, want ik knijp in je ballen. Lontjes zo kort als je pik, maar we veel vast 10 keer langer. Als je dacht dat je slim was, maakt dat je 10 keer dammer. Gaslighting, 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 gaslighting.
Nou, je luisterde naar Sterrenhuiswijn, de keuze van onze gast Rens. Rens, ik vond het tof. Martijn.
Ja, de kunst bij deze muziek is, want dit is glad ijs natuurlijk, dat het geen gimmick wordt. En dat is in dit geval denk ik goed gelukt.
Dat geloof ik wel. En ik geloof haar ook helemaal. Ze treedt ook bijna niet op. En heeft ook geen ambitie, volgens mij, misschien zeg ik nu verkeerde dingen, om een artiestenpad te gaan bewandelen. Zij is een ongelooflijk vet tattoo-artiest. En van tijd tot tijd maakt zij muziek. En daarom krijg je dit soort liedjes die inderdaad misschien maar, wat zal het zijn, 1 minuut 30 zijn.
Het is 1 minuut 9.
Heel, heel oprecht voelen.
Ja, ik vind trouwens dat wel een leuke ontwikkeling. Dat mensen gewoon gereed maar aantrekken dat een nummer 3,5 minuut moet duren. Inderdaad, songs van 1,5 minuut.
Steeds vaker.
Zeker, ja.
De nieuwe Jack Johnson was 1 minuut of zo. En ik ben er ook niet tegen, hoor.
Maar vroeger was het zo bij het Euro Songfestival. Ja, mag je song maximaal 3 minuten duren. Dat was voor heel veel acts was dat problematisch.
Maar 3 minuten.
Joost Luijten blijft een nummer van 2 minuten 40.
Ja, die denkt van hoe moet ik in de godsnaam tot 3 minuten trekken? Ja,
dat vind ik heel grappig.
Dat is eigenlijk het Spotify-tijdperk, vroeger het jukebox-tijdperk. Hoe korter, hoe beter. Want er wordt er meer verdiend.
Ja, zeker.
Ik was een beetje thuis huiswerk aan het doen. Met wie ik hier rond deze prachtige tafel zit. En toen las ik van, het maakt ook echt uit wat je wil met je liedje. Dus of je nou een albumtrack maakt, of een 3FM megahit, een TikTok-sensatie. Hoe kijken jullie ernaar?
In het eerste gesprek wil ik dat weten. Want in principe zijn we natuurlijk allemaal met kunst bezig, hè, als je het even heel groot bekijkt. Ja. En ja, als je het zo bekijkt, wie ben ik dan om na 4 minuten te zeggen, misschien moet die song afgelopen zijn. Als jij dan een nummer van 7 minuten wil maken, dan moet je lekker een nummer van 7 minuten maken. Dat ga ik echt niks aan veranderen als je dat wil. Maar als je mij later gaat afrekenen, het was weer geen 3FM megahit, dan zeg ik wel, misschien had je dan onder de 3 minuten moeten blijven. Dus als je van tevoren zegt, ik vind het belangrijk dat er een paar singles opstaan die qua promo passen in het hele plaatje van op een playlist of op 3FM of Radio 2 is tegenwoordig natuurlijk nog veel belangrijker. Dan zijn er een aantal concessies die je misschien moet doen in lengte of hoe vaak het refrein of noem maar op. En dat vind ik goed om van tevoren te bespreken. Maar ik vind het juist heel fijn als mensen zeggen, nee, daar houden we helemaal geen rekening mee. We maken gewoon waar we zin in hebben en maken een hip-hop track van 1 minuut of van 6 minuten. Moet je lekker doen. En ondersteun ik van harte. Maar ga mij niet achteraf lopen afrekenen dat het geen hit is.
Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat zeker dat in jullie beide werk het soms wel heel frustrerend kan zijn dat iets waar je hard aan gewerkt hebt, wat erg mooi geworden is,
dan door die vreselijke mensen uit de industrie weer verprutst wordt.
Hoe bedoel je verprutst?
Slecht gepromoot, de live act van de artiest niet klopt, foute plannen, noem het maar op. Dat je eigenlijk iets heel moois gemaakt hebt dat vervolgens... plof, twee weken naar een dienst.
Nou, kijk, het liefste, weg is, en dan kijk ik maar gevaarlijk. Kijk, het liefste zou ik me met al die zaken weer bezighouden.
Dat bedoel ik, dat je dus zeg maar een soort van life coach, manager, label. Dat je eigenlijk alles zou willen doen voor zo'n act, omdat je een mooie plaat hebt gemaakt.
Ja, maar dat lukt gewoon niet altijd. Dus soms. Er zijn, ik bedoel, ik ben al een jaar met de nieuwe plaat van Solo bezig. Ja. En Michiel en ik hebben een hele lange relatie van 15 jaar. We hebben hele toffe platen gemaakt. Nou, die nieuwe plaat, dat vind ik echt een waanzinnige plaat. Dus ik zou het heel erg zonde vinden als dat fout gaat. Dus daar bemoei ik me extreem mee. We hebben echt
dan wil jij ook een label of een manager of een boeker. Of je wilt dat het team eromheen gaan helpen vinden.
Maar dat kan je natuurlijk gewoon niet bij elke plaat doen. Ook al zou ik dat wel willen, dat kan gewoon niet. En soms zie ik dat ook wel fout gaan. Dat ik denk, ja, waarom breng je dat nu uit? Of waarom die single? Of waarom... Dat komt wel voor, ja.
Ik heb ook heel erg die neiging inderdaad om daar wel mee te gaan bemoeien. Want uiteindelijk ga je zo involved in een project met een artiest. Ik ga daar zo vol in dat ik bijna erin versmelt. En dan wil je ook dat daar iets mee gebeurt. En zo, dan it breaks my heart. Als dan die artiest vervolgens niet weet hoe dat hij of zij het bijvoorbeeld live moet gaan brengen. Dan ik ben echt niet voor van, oh, live moet het klinken zoals het op een plaat is. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar als een artiest vervolgens niet aan de man kan brengen live of niet weet hoe het bij de radio of de Spotify's terecht moet komen, dan heb ik heel erg de neiging om toch wel daar toch weer de connecties die ik nog heb even daarop in te zetten of zo.
Is het nog een reden om werk wel of niet aan te nemen? Wie de mensen die met een artiest al werken?
Nou, er zijn wel mensen waar ik niet meer werk.
Ja, zijn
zeker.
Je hoeft ze niet op te noemen, maar
dat ga ik wel doen. Nee, nog één biertje. Nee, maar er zijn bepaalde mensen die in de industrie die ik echt walgelijk vind, en daar werk ik niet mee.
Dus als een artiest bij die persoon getekend is, geen plaat meer.
Nou ja, of ik heb er niks mee te maken, maar ik wil een plaat maken, maar dan lever ik die plaat af en is het afgelopen.
En andersom, als je iets niet goed vindt, maar het is met een label waar je al heel vaak zaken mee hebt gedaan, of een manager die je al heel vaak...
Het scheelt heel erg als iemand gewoon heel leuk is om mee te werken. Dan hoeft zijn muziek... misschien komt dat heel soms wel op gelijke hoogte of op tweede plaats. Als je met iemand hele leuke tijd heeft bezet om een plaat op te nemen, dan ben ik nog wel geneigd om af en toe ja te zeggen. Ik vind het omgekeerde vervelender als de muziek goed vindt, maar de mensen zijn niet leuk. Dat is echt vervelend. Want je zit gewoon best wel lang met elkaar in de studio en dan met mensen werken die niet leuk zijn, daar hou ik gewoon echt niet van.
En zijn er wel eens momenten geweest waar jullie een soort stop erop hebben gezet? Dat iemand toch echt zo vervelend is over de grens heen is gaan, dat je halverwege plaat bent. Je bent bij track 6 van een 5 en dat je zegt, het was leuk tot hier. Nou, neem deze 6 tracks mee en wij hoeven elkaar nooit meer te zien.
Je maakt wel netjes je project af. Ik ben heel erg van beloofd is beloofd, afspraak is afspraak. Maar meestal voel je dat allebei wel zelf aan. En dan moet je een gesprek hebben van, misschien is het moment om nu langzaam zeg maar de sterfhuisconstructie in te gaan. Ik maak mijn deel altijd af. Ik hou me aan mijn afspraak. Maar als je dan zelf aanvoelt van, volgens mij wil jij iets anders. Dan
ja, als je echt een andere visie hebt. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Met een plaat van Evie de Visser trouwens, die ik zou gaan mixen. En dan was ik na 3 nummers en ik had gewoon echt een ander idee. En ik ken Evie hartstikke goed en we zijn heel goed samen. Maar ik had echt een heel ander idee hoe die plaat moest gaan klinken. En ik wilde eindelijk dat het gewoon een beetje verstaanbaar was. Want ik vind haar werk fantastisch. Maar ik dacht dat ik met mijn touch gewoon nog precies dat kon geven wat die plaat beter zou worden. En zij kon er gewoon niet in meegaan. Ze wilde gewoon de hele tijd de andere kant op. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, oké, laten we hiermee stoppen. Dit heeft gewoon geen zin, weet je wel. Jij kan het denk ik beter bij iemand anders mixen. Ik had het niet geproduceerd overigens, alleen maar zou ik het gaan mixen. Jij kan het echt veel beter met iemand anders mixen. Onze relatie blijft gewoon prima. Ik zit niet op werk verlegen. Waarom zouden we hiermee doorgaan? Dan zijn we ermee gestopt. Dus dat komt wel voor. En dat vind ik super jammer, want ik ben ook heel erg fan van wat ze doet. Dus ik had graag die plaat gemixt. Alleen, het zat er gewoon niet in. Dat komt wel eens voor.
Ja. En Lars, voor jou. Jij ziet natuurlijk heel veel acts, ook veel beginnende acts. Wanneer gaan ze denken aan een producer? Je speelt heel veel.
Snel.
Dat is inderdaad heel snel trouwens. Want ik dacht dat altijd van, nou, als ik bij de Amsterdamse Popprijs of bij de Grote Prijs langs ga, dan zie ik bands.
De band staat met die plaat in de finale.
Dat is al lang daarvoor gebeurd, zeg maar, dat ze al lang met producers bezig zijn.
Nee, dat is vaak een van de... Ja, je moet uiteindelijk toch, wil je gaan toeren, wil je gaan spelen, moet je ook met iets uitkomen. Ik denk dat je bij geen enkel boekingskantoor ook meer aan de bak komt als er niet de belofte van een release ergens in het vooruitzicht staat. En dat is dan je eerste kans, je eerste schot. En vaak heb je dan ook in de jaren daarvoor een aantal goede liedjes verzameld. Anders dan. Dus het is vaak ook gewoon best wel vaak de makkelijkste plaat om te maken qua liedjes. Want die liggen er al een poosje soms.
Ja.
En dan is het een EP, 3 tot 5 liedjes, producer zoeken. En met dat als waterfeit. De Amsterdamse popprijs in, de popronde in, de Wanted in, noem het maar op. Om het te gaan proberen dan tot Noorderslag te schoppen.
Ja, het was nu wel. 1 maart is altijd de inschrijving sluit dan van de popronde. Ja. En ik heb het altijd de maand daarvoor druk met zulke soort producties. En er zijn een paar dingen zelfs nog niet helemaal af. En die hebben ze wel geüpload, maar die zijn bijna af.
Maar dat is voor dat ook prima.
Dat is ook prima, natuurlijk, zeker. Maar dan merk ik wel, nu moeten we gewoon even een paar dingen...
Maar wil je inderdaad eigenlijk vanaf die fase van de competities bij ons naar de volgende fase, wat dan vaak popronde is, naar Noorderslag. Ja, in dat traject zul je met je debuut moeten komen. En dan vaak zijn het ook gewoon echt al wel de grote producersnamen die op dat soort... Jij werkt dan al vanuit de Herman Brood Academie bijvoorbeeld. En dan volgens mij de eerste single van Hondé was toch ook door jou gedaan?
Zeker,
gedaan. De
eerste 3 singles.
Dan je moet wel. Ja. Wil je een beetje kans maken op dat de muziek ook wat voor gaat stellen op Spotify of radio of wat dan ook, dan moet je wel. En dan is die keuze, ik kan me voorstellen dat het voor de producer ook heel moeilijk is, want die wil ook een normaal bedrag voor studio en uren kunnen regelen. Maar die artiest die heeft vaak van de krantenwijk moet hij zijn debuut betalen, zeg maar.
Vind ik ook wel af en toe lastig hoor. Dan zie ik 3 van die gasten van 20. En dan vragen ze wat kost je per dag. En dan denk ik, ik ben niet de goedkoopste. Dus ik heb ook wel eens geadviseerd, misschien moet je in dit stadium gewoon nog niet hier zijn en zie ik jou over 3 jaar.
Is het vaak, ik vind zelfs een beetje pijnlijk dat of ik zou het graag anders zien, dat de druk op het debuut of op de eerste paar liedjes, dat is vaak al make or break. Dus het is wel echt heel belangrijk dat het goed opgenomen is dan ook.
Ja. Nou, ik zie, ja. ik zie wel...
Je zegt over 3 jaar zie ik je terug, maar feitelijk betekent dat eigenlijk, dan is het vaak te laat.
Ja. Maar ja, ik ga ook niet 3 jongens van 20 hun zuurverdiende geld...
Nee.
Ja, dat vind ik ook wel moeite mee.
Maar het hoeft ook niet super, super duur te zijn, natuurlijk.
Ja, wel Lars. Ja, ja.
Euro's. Europa. Ja.
Maar als je een beetje handig bent, dan hoef je niet boven de 10.000 euro voor een EP.
Maar we hebben het helemaal niet over zulke bedragen. Nee, zeker niet. Nou, ik vind het nog wel leuk om jullie misschien even te over hebben wat waar ik de afgelopen maanden heel erg over na heb gedacht, is de houdbaarheidsdatum, de cyclus, de boog die je als band meemaakt. Ik zie gewoon steeds meer bands waar ik mee te maken heb, dat er een soort punt na 5 jaar komt, dat er echt een stap gemaakt moet worden. En als dat niet gebeurt, dat het dan heel lastig wordt om door te gaan. En dan gaan bands of uit elkaar, of ze moeten wel een briljant nieuw plan hebben, of ze moeten de volgende stap maken. En je ziet heel erg dat bands of in 5 jaar, bijvoorbeeld Sommieu, ik noem maar even iets, gewoon echt enorme stappen maken. Of Rondé, die bestaat trouwens inmiddels al 10 jaar.
Sommieu bestaat volgens mij al bijna 20 jaar.
Ja, okay, maar die hebben zo'n lijn gemaakt. Maar ik zie heel veel, ik had het met iemand over van 45 Essence Babies, wat een band is die echt aan mijn hart ligt, omdat ik ooit de eerste opname gemaakt heb. Vind ik een fantastische band. En die hebben gewoon, net zoals mijn eigen band Vattenboom, gewoon na 5 jaar gewoon een hele moeilijke periode.
Uit is net gestopt.
Uit is ook een goed voorbeeld. En er zijn er nog wel 20 te noemen, wat ik gewoon jammer vind. Want het zijn bands die nog steeds echt toffe muziek maken en er echt nog zin in hebben. Maar na 5 jaar...
Dit zijn wel allemaal acts die ook die coronaperiode midden erin hebben.
Ja, misschien wel. Misschien helpt dat niet. Maar ik zie dat ze gewoon aan
ik
alle
ben
kanten heel, ingehaald.
Nou, ik ben eigenlijk wel persoonlijk heel hoopvol. Want ik zie ook heel veel acts die al best wel lang bezig zijn. Die toch de kansen blijven krijgen of weer opnieuw krijgen. Ik zag Loepen nu voor 2e jaar achter elkaar op Eurosonic. En dat is Dakota van 10 jaar geleden.
Ja.
Met dan inmiddels een derde zangeres dan nu, hè, geloof ik, of als je die band meetelt. Maar die stonden daar prominent. En ik zie ook weer nu de buitenlandse shows aangekondigd worden. Of de Het mag allemaal wel, zeg maar. Het is niet zo dat je helemaal genegeerd wordt en niet meer 30 plus mag zijn. En het moet allemaal snel, snel, snel.
Nou, ik zie toch ook wel veel acts die na 5 jaar, als het niet de volgende stap hebben gemaakt en de Paradiso uitverkopen, dan
verdwijnen. Ik heb het ook vaker in workshops, ook toen bij jullie bij Wanted gezegd. Ik denk dat het gaan verkopen van kaarten, tickets, ook je overlevingskans veel groter maakt om langer door te gaan. Want als dan een keer een plaat niet zo goed gaat, radio draait je muziek niet meer, wat dan ook, kun je in ieder geval nog langs de zalen. En als je dan 400-500 bezoekers hebt, Direct heeft in bepaalde periodes ook maar 400-500 bezoekers gehad.
Ja.
Maar nu zijn het weer Ziggo's vol, zeg maar. Maar die bleven toeren en dan kun je heel veel bereiken. En nou ja, ik had dat zelf ook toen ik programmeur was bij een poppodium. Daar zo'n aantal acts. Ja, destijds was dat Osdorp Posse in The Gathering of zo. Nou, die hadden helemaal, of hij de Roosjes, noem maar op. Die hadden helemaal geen commercieel succes. Maar ja, als je die programmeerde, verkocht je uit.
Ja, ja, maar dat vind ik toch eigenlijk best wel grote acts, hoor, die je dan nu noemt.
Ja, maar die waren niet groot omdat ze een radiohit hadden. Hebben ze volgens mij allemaal, die net ja, die ik noemen, hebben dat nooit gehad.
Nee, maar ik heb het genezen over radiohit.
Het was puur op live reputatie. Ja, ja, en ik denk dat je die, Chad Rebel vind ik nu ook een goed voorbeeld van. Commercieel is dat volgens mij qua muziek is dat allemaal niet meer zo als het een paar jaar geleden was, zeg maar. Maar ik denk wel dat hij zijn toertje in 5 minuten uitverkoopt.
Ja, denk je dat?
Ja.
Oké. Okay. Maar en bijvoorbeeld als we het over de 45 Asset Babies hebben, hoe zie je dat dan? Zo'n verloop van zo'n carrière?
Daar heb ik het eerlijk gezegd niet goed genoeg voor gevolgd. Ik heb ze natuurlijk wel met regelmaat gezien, maar ik heb ze niet op adviesgesprekken gehad of dat.
Nee.
Ik heb het idee dat het heel rommelig begonnen is.
Ja. Ja, misschien is dit ook veel te gedetailleerd voor deze podcast.
Ja, nee.
Ik heb een leuke tip voor jou, want we moesten nog allemaal een tip bedenken.
Zeker.
Het boek wat ik recentelijk heb gelezen, het is van een Engelsman. Het heet Exit Stage Left. Het gaat over de grote carrières van Dexys, Midnight Runners. Mensen die in S Club 7 hebben gezongen. Wat gebeurt er inderdaad nadat je dus je piek hebt gehad? En ook in dat boek wordt dus de KLF wordt erbij gehaald. Ja. Die zijn daar heel erg goed mee aan de haal gegaan. Het is heel erg Brits georiënteerd wel. Maar ook in het boek wordt dus onderbouwd dat eigenlijk de piek duurt eigenlijk ongeveer 3 jaar. En daarin moet je grote dingen doen. Daarin kom jij met jouw sound en de zeitgeist, daar hebben we het woord weer, net even bij elkaar. Dan gebeurt het. Maar je moet ook accepteren dat in de meeste gevallen, niet iedereen is Direct of Anouk, daarna is het ook afgelopen. En dan moet je misschien iets anders gaan doen of zo. Maar ik vond dat echt...
Ja, we zijn denk ik toch allemaal wel op zoek naar de duurzame carrière als muzikant.
Ja,
toch?
Maar die zit vaak... Ja, maar ook
in meerdere projecten.
Maar ook mijn bandje. Wij hadden ook een aanlooptijd. We hebben in totaal 8 jaar... Mijn band voor de jongeren onder ons heette Seedling. En we waren begin 2000 top. Toen hadden wij onze 3 jaar piek. Maar daar hadden we een aanlooptijd van 5 jaar voor gehad. Ja. Even speaking of lange aanloop, lange adem houden. Dan gebeurt het uiteindelijk wel en ook in Engeland. Dat was heel tof. Maar daarna is het ook wel echt afgelopen. En dan probeer je een solo carrière. Dan denk je daarna, dat was hem ook niet. En dan ga je producer worden. Kijk, dan kan je dus echt je leven lang
dan
wel...
Dan kun je altijd nog producer worden.
Ik zeg altijd, ik maak nu meer muziek dan destijds met mijn eigen band. Ik ben nu elke dag bezig. Een bestendige carrière
is vaak
verschillende fases, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar als je je naam koppelt aan je act, bijvoorbeeld alleen al...
Is het moeilijk om weer opnieuw te beginnen.
Je kunt als Bertolf of als Emil Lammer of als Blauwzoom, het is heel moeilijk om opnieuw te beginnen. Of om echt met een band te beginnen. En kijk, om maar eens even iets te noemen, Bungie bijvoorbeeld. Die jongens...
Waren Radio Eliza.
Ja, die ken ik van de Herman Brood Academie. Die hebben gewoon elke 2 jaar beginnen ze gewoon een nieuwe band met dezelfde mensen. En ze maken eigenlijk eerlijk gezegd ook nog best wel dezelfde muziek. En ik vind het hele toffe muziek die ze maken, maar misschien is dat wel dan de gouden greep. Dus elke 2 jaar hef je je band op, begin je een nieuwe band.
En teruggrijpend op jouw tip, Lars. Opgezwollen. Alle jongens die daar inderdaad...
Ik vond ze mooi, gepast. Dus,
Die zijn daarna nog 5000 verschillende groepnamen.
Maar bij hiphoppers is het misschien iets meer is het iets meer normaal om dat te doen. Om dat af en toe te doen. Maar
die creatieve piek van 3 jaar, 3 albums... Dat klopt toevallig in dat opgezwollen verhaal. Valt dat perfect. En je kunt, het is misschien een beetje hard om te zeggen, ook wel zeggen dat alles wat daarna gemaakt is... net iets minder is als toen.
Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens.
Nee, maar wat Styx gemaakt heeft of ja, wat Rico gemaakt heeft.
Mijn favoriete Styx-plaat, en ik ben niet een heel groot Styx-liefhebber, sorry lieve luisteraar, is de plaat met Dr. Moon. Dat is een kleine EP. Dat is mijn favoriete Styx gemaakte plaat. Ik denk dat er de tijdsgeest toen was heel bijzonder.
Ja, nee, het moment.
Er zijn allemaal verringen daarna gemaakt.
Klopt.
Nee, dit is ook keihard.
Ja, en Typhoon had ook niet bestaan zonder Opgezwollen. Dus, maar goed, dan zetten we weer heel erg de Zwolse scene van 15 jaar geleden.
Kan ik nog een kleine tip met jullie delen?
Zeker.
Ja, natuurlijk.
Als we het hebben over Eurovisie, is er één ding wat mij heel erg aan het hart gaat. Het is namelijk de allerslechtste, maar allerbeste film die ik ooit gezien heb. Als jullie op Netflix uitkomen. En het heet Eurovision.
Een Fire Saga.
Ja.
Oh my god.
Het is om te janken en van geluk en te huilen zo slecht. Nou, een jaartje geleden. Maar ik moest er
twee jaar geleden, toen het Eurovisie in Nederland was. Toen was de IJslandse representative die de punten uit moest delen. Dat was een acteur uit die film. Ik weet niet, goed, iedereen moet die film kijken. En dan snap je de grap waarom destijds Jan Smit ook echt onder tafel lag. Omdat dus die acteur vroeg om een bepaald nummer wat uit die film komt. Fucking briljant. Oké.
Eurovision.
Zetten hem in de
dood hebt en je wil lachen, genieten en even niet nadenken, zet het alsjeblieft aan.
Martijn, een van jouw hobby's is ook tv kijken, toch?
Zeker, ja. Ik ben een grote...
Heb jij nog tips voor ons?
Qua tv?
Of moeten we allemaal naar de documentaire van Noah Lang of Lil Kleine gaan kijken? Of,
Nou, ik was in die film van de Talking Heads en ik was net te laat.
Geweldig, toch?
Dat vond ik echt geweldig.
Echt een 10 van de 10 live show.
Nee, dat is echt een enorm vermaak. Maar het probleem was, het was in Utrecht draaide het in een Louis Hardloper. Wat ik een hele toffe bioscoop vind. En ik ga graag daarheen. En zaal 1 en 2 zijn daar oké. Okay, maar het was net laat. En toen was het verplaatst naar zaal 4. En zaal 4 in Louis Hardloper in Utrecht, dat zijn echt gewoon letterlijk 6 stoelen ergens zo. Dus ik kwam er binnen en ik denk, oh shit. Want die film wil je natuurlijk wel. Je wil die muziek gewoon keihard horen. Je wil gewoon lekker groot beeld. En je wil dat gewoon voelen. En dat gebeurde gewoon helemaal niet. En dan nog vond ik het een hele toffe film. Maar ik dacht wel de hele tijd, ja, dit had ik beter kunnen downloaden. En gewoon thuis kunnen bekijken. Dan was het beeld beter en het geluid beter. En dan zit ik beter. En dan kan ik lekker een biertje drinken. Maar die film, kijk, hij is zo'n ongelooflijk goede performer. Ik weet niet,
hebben jullie zo ongelooflijk smaakvol.
Is dit Stop Making Sense? Of?
Ja, ja.
Maar die is toch van 100 jaar geleden?
Nee, zeker. Maar dit is helemaal opgepoetst en 4K en opnieuw gemixt. Maar ik zou hem zeker de nieuwe versie bekijken. Okay. De beelden komen uit de jaren 80, denk ik, hè, zo ongeveer. Mm-hmm. En toen kwamen de clips van de Talking Heads ook uit die opnames. Dus er zijn wel veel beelden... beelden die je kent, maar dan nog om dat hele concert even anderhalf uur te zien, dan zie je wel wat voor performer het is en wat voor de waanzinnige band het is. Het is helemaal niet zo heel strak, dat is wel grappig. Dus het zit heel vaak een beetje en er is ook best wel veel opnieuw gedaan trouwens, ook en, best wel slecht trouwens.
En plezier,
ja.
Dat vind ik eigenlijk het grootste woord dat
ja,
er zijn over.
Ja, daar heb je gelijk.
Plezier,
ja.
Dat onderling tussen alle artiesten die spelen, alle muzikanten, is zo ongelooflijk leuk en aanstekelijk.
Ja, ja, ik had echt als iets echt goed is, dan heb ik zelf en dat heb ik echt nooit zelf ook weer zin om een keer op een podium te staan. Dat gaat nooit meer gebeuren, maar dan is het echt goed. En dat had ik bij deze film ook. Bij een heel goed optreden heb ik het en bij deze film had ik het ook.
Ja, dat was eigenlijk mijn allerlaatste vraag ook voordat we afsluiten met het liedje van Mark.
Dan heb ik een leuke brug voor je. Stel je vraag.
Maar mijn vraag is, Martijn, jij bent met Fataboom nog weer erin gedoken om wel weer muziek te maken die ook succesvol moet worden of waar wat mee moet gebeuren. Of nou, althans, daar wilde je weer wat mee. Mark, jij bent met Pim van der Werken nog in een soort van Franse chanson project gestapt. Volgens mij staat het gelijk in de popronde bij de projecten.
Ja,
is dat iets...
Ja, je moet er een uitlaatklep hebben.
Heb je dat toch nodig?
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja,
af en toe zelf iets maken?
Ja. Ja, omdat ik wel... Kijk, oorspronkelijk kom ik daar wel vandaan. En Mark natuurlijk ook. Ja. Jullie zijn
componisten.
Ik heb compositie gestudeerd. En daar doe ik niks meer mee. Maar ik vind het af en toe wel lekker om gewoon wat te maken. En de uitlaatklep, dat klinkt een beetje denigrerend. Hè? Net of het ondergeschoven
therapie is.
Therapie is. En Fataboom heeft echt wel een fantastische tijd gehad. Nu veel moeilijker dan 5 jaar geleden.
Maar kan weer zo. Die zijn met een album bezig, toch?
Ja, nee, dus het album komt in mei komt het album.
Herstart.
Ja, er komt er een restart. En ik vind het af en toe ook lekker om gewoon weer ongecompliceerd iets te maken. Maar ja, het probleem daarvan is, dan maak ik ongecompliceerd iets. En dan zeggen mensen, ja, maar kun je dan niet een betere single maken? Ja, maar dat is natuurlijk juist helemaal niet het idee van het project. Want ik wil juist gewoon maken wat ik zelf leuk vind. Ik wil helemaal geen rekening houden. Dat doe ik al de hele dag voor artiesten. Rekening houden dat het een single moet zijn. Ik wil juist geen singles maken.
Ja. Maar met jou, Pim, was dat ook uitlaatklep of was het gewoon lol maken?
Heel erg uitlaatklep. We gingen eigenlijk bij elkaar zitten. Zo van, jij bent producer, ik ben producer. We zouden toch samen hits moeten schrijven? Nou, dat hebben we één dag geprobeerd. Dat werd helemaal niks. En toen aan het eind van de dag gingen we bier drinken. En zeiden we, weet je wat ik nou eigenlijk het liefste zou willen maken? Ja, gewoon echt zo van die Jane Birkin, Serge Gainsbourg. Weet je wel, met een beetje elektronica. Ja, weet je, dat gaan we gewoon doen. Dit gaat gewoon helemaal niks commercieels worden. En dat werpen toch een partij. Leuk! Ik heb de nummers rolden eruit. We waren zo snel klaar dat je denkt, zo kan het dus ook. Ik had er nooit eerder meegemaakt om zo snel zoveel dingen eruit te laten rollen. Het was zo klaar. Heerlijk. Twee dan producers bij elkaar. Gewoon geen gezeik.
Ja, maar Pim is natuurlijk ook wel van, die is helemaal van de grove beslissingen snel thuis methodiek.
Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen.
Dus dat,
I love him.
Ja.
Oh, zeker. maak het bruggetje dan maar naar de beaches.
Ik merk wel dat als je als producer werkt, dat ook een soort deel van liefde van de muziek wel weer doodgaat. Omdat je zo erg de hele tijd een soort van verstandige beslissingen moet nemen. Ook voor iemand anders en zo. En gewoon ongebreideld denken, ja, dit wil ik ook maken. Dit ben ik. Nou, dat was echt al 5 jaar niet gebeurd. En toen opeens speelde de Canadese band The Beaches in De Bitterzoet. Dat is bizar, want de avond ervoor speelden ze voor 2000 man uitverkocht in Londen. Ze spelen Lollapalooza. Het is echt super big in Canada, in Amerika. En opeens stonden ze voor 300 man uitverkocht in De Bitterzoet. De hele Bitterzoet stond ook vol met Canadezen. Die dachten, wauw, ik heb even een kaartje gehad. Maar ik stond gewoon een meter van het podium af bij die 4 meiden die precies de soort muziek maakten die ik 20 jaar geleden ook maakte. I fucking loved it. En ik dacht echt, jeez, ik moet gewoon weer mijn gitaar pakken en gewoon zo'n liedje maken met zo'n lekkere tekst als wat zij maken. Blame Brad, het gaat over lekker je ex lopen blamen voor alles wat je doet. I love it.
Maar sorry dat ik even onderbreek. Maar betekent dat dat je weer met eigen muziek uit gaat komen?
Jij bent net even iets te snel met die vraag, maar er ligt wat. Ja.
Oké, nou, ik ben benieuwd.
We gaan in ieder geval luisteren naar The Beaches. Maar ik hou hem ook nog even tegen, want dan kondig ik meteen deze podcast af. Rens, Mark, Martijn, ontzettend bedankt dat jullie te gast waren. Volgende week is er een backstage aflevering. Dat is met Pim Kokkeler van onder andere Booster Festival, de organisator. Maar zelf ook een fervent reggae-gitarist. Tot grote hoogtes gestegen.
Fervent reggae-gitarist?
Ja, nou, hij is een heel goede gitarist die in heel veel reggae-bands speelt. En ja, je moet het maar kunnen. Dus daar praten we volgende week mee. Alle muziek terug te luisteren op onze Brood en Spelen Spotify playlist. En de week daarna hebben wij ook nog een uitzending. En die is volgens mij gaat die over het jubileum van Jungle by Night. Met twee van de bandleden. Dus blijf vooral luisteren. En we sluiten af met Blame Brad, nummer van The Beaches en de keuze van Mark.